de FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Promes, zo wat een uithaal. Gakpo, Malen en de goal. Ja, natuurlijk. Larsson door het midden. Mee Berghuis. En dit is een mooie zeg. Oh, wat een prachtige van Berghuis. Wat een geweldige.
Vervangen Goos, dus gaat hij schieten. Ja, is dat lekker? Ja, is dat lekker? Goeiedag zeg.
Ja, daar zijn we weer met de Bord op Schoten podcast, de 17e speelronde deze week. En mijn naam is Justin Kevenaar en ik ga jullie samen met Armin Atabaki tegenover mij weer door deze speelronde heen leiden, die natuurlijk de speelronde was van de klassieke Armin. Mm-hmm. Wij hebben net hier samen zitten kijken. Het tijdstip was in dit geval ja, wel weer gunstig, vond ik, hè? Ja, wat lekker voor de opname kijken. Er zit nog vers in je geheugen.
Ja, lekker. Ik was het hele weekend bezig met verhuizen. Dus ik had zeg maar dit als een soort van agendapuntje. Van je gaat gewoon lekker de klassieker kijken. We zitten hier trouwens ook met Ajax en Feyenoord shirts aan. Voor duidelijkheid. Maar als goede vrienden. Alleen het viel echt heel erg tegen.
Ja, vooral het begin. Hè? Ik bedoel, het was voetballend, hield het niet echt over. Vorige week tegen PSV was het juist. Hè? Dat sprankelde meteen. Hè? PSV, dat hielp ook misschien voor die wedstrijd, dat meteen de vol opklapte. Ja, Ajax moest toen reageren. Nou, ja, je kreeg toen een echte wedstrijd vanaf het begin waarin genoeg gebeurde. Ja, hier, die eerste 45 minuten kan je echt gewoon puur afdoen als nou ja, de goal van Ajax. Wat uiteindelijk de beslissing blijkt.
Eerst de half uur waarin eigenlijk soort van hetzelfde riedeltjes bij de klassieken in de arena. Dat Feyenoord een soort van verschrikt is of nog een beetje soort van de kat uit de boom kijkt. En Ajax die het spel maakt. Maar ja, die 60 minuten erna was van beide kanten, zeker van Ajax kant ook, gewoon voetballend zo slordig.
Ja. Nou ja, wat dat is het inderdaad weer. Ah ja, dat Feyenoord gewoon te veel ontzag dan inderdaad toont of zoiets.
Maar waarom zou je ontzag tonen?
Ja, wat vind ik zelf ook wel een beetje gek. Want toch, kijk, als Feyenoord-fan verwacht je denk sowieso niet veel van. Elk jaar is Ajax eigenlijk een beetje de wedstrijd waar je het meest tegenop kijkt. Ja. In die zin van, je weet dat de resultaat halen daar historisch gezien ook heel
het
lastig is.
Een bezoekje aan de tanders.
Precies, zoiets. Maar toch, als je kijkt naar Ajax en tegen wat voor ploegen ze dit jaar punten hebben gespeeld, dan denk je, ze hebben thuis uit bij Willem II hebben ze gelijk gespeeld. Van de week tegen Twente, als je dat hebt gezien als Feyenoord er zijnde. Dat je dacht van, nou, als Twente in de arena tot het einde kan. Hè, dat tenminste in de arena wonnen ze nu dan tot het einde aan toe dat Huntelaar ze moest redden in de Enschede. Ja, dan heb je toch wel het gevoel van, ja, waarom kunnen wij dan hier niet wat doen? Natuurlijk, het voetbal van Feyenoord is ook lang niet altijd even sprankelend geweest. Hè, daar moeten we eerlijk over zijn. Maar het ging de laatste tijd wel steeds iets makkelijker, iets beter. Kijk, Pek, dat moet je snel wel ook vergeten. Maar goed, die won je ook. Dus ja, toch al met wat zelfvertrouwen. Ook uiteindelijk aan het einde van deze wedstrijd. Laten we straks dan wat meer punten eruit pikken. Maar ja, dat ik het toch wel als soort van nog een bijna morele overwinning zie. Dat ik denk van nou, als je terugdenkt naar een jaar geleden. Ja, toen werd Feyenoord echt compleet vernederd gewoon in één helft. Hè. Dat bleek uiteindelijk ook het einde van het korte en zeer inefficiënte tijdperk van Jaap Stam. Ja, toen was je totaal geen match voor Ajax. En nu heb je in ieder geval laten zien dat je met ze mee kan. En dat je ze zelfs even aan het wankelen kon brengen aan het einde. En dat is in ieder geval veel meer dan wat in de voorgaande jaren vaak het geval is geweest.
Zo aan het wankelen. Jij zat nog bijna op de banken voor Luis Sinisterra. maar dat is het ook, weet je. Als Feyenoorder ben je op dit moment gewoon morele winnaar. Omdat je gewoon weet dat Ajax uit statistisch gezien en gevoelsmatig gezien gewoon je matigste wedstrijd is. En dan als Ajax ziet, schamen gaat veel te ver. Maar en normaal gesproken zou je met zo'n overwinning blij zijn. Maar als Ajax ziet, ben je ook gewoon gevoelsmatig. Dus gewend dat Feyenoord thuis een vrij redelijk makkelijk wedstrijd voor je is. Zeg maar net wat Ajax ziet met Feyenoord thuis hebben Feyenoord met PSV thuis en PSV met Ajax thuis weer. Een soort van een love triangle. Maar ja, na die 30 minuten, je stopt gewoon met voetballen en ik moet je heel eerlijk zeggen dat Haller was zeker in die twee wedstrijden dat ik hem tot nu heb gezien echt het aanspelpunt en waar je door kon voetballen. Maar die vond ik ook wel redelijk onzichtbaar. Het absoluut is dat de verdienst van Senesi en Spajic. En Senesi vond ik ook wel echt heel goed spelen weer vandaag. Buiten die goal om.
Precies.
Vond jij het makkelijk, zeg maar, hoe die zich liet uitkappen? Of vond jij dat Diemers, zeg maar, want hij laat zich makkelijk uitkappen daar. En soort van Diemers staat achter Gravenberg en die verwacht ook niet dat hij gaat uithalen.
Nee, precies. Dat was inderdaad een beetje een gek beeld in die zin. Van ja, dit is een lastig voor ons natuurlijk om te raden wat daar voor afspraken waren en dergelijke. Maar ja, dat je toch wel had mogen verwachten dat Diemers wel iets had gedaan. Of in ieder geval iets van het drang had getoond, zeg maar, om op Gravenberg druk te zetten. Ook al stond hij al achter hem. Ja, waar daar Senesi dan uiteindelijk in denkt, dat dan vooral ook kwaliteit was van Gravenberg. Hoe rustig hij daar blijft om hem uit te kappen bewust.
De lange
benen. En dan voor het schot te gaan inderdaad. Dus het is een beetje tweeledig. Ik zie dat niet echt als een grove fout van Senesi. Die het verder inderdaad gewoon prima deed. Buiten dat hij één keer geloof ik een slechte inspeelpaas gaf. Waardoor ook wel weer een kans ontstond. Maar verder, als je puur kijkt naar het verdedigende aspect. Ja, heeft hij het verder een prima wedstrijd gedraaid. En dat, ja, wat ik dan tegen jou zei, maar ik denk dat jij dat ook wel zo hebt gezien als Ajax ziet zijn. Ja, dat Anthony eigenlijk ook er totaal niet uitkwam. Want daar was vooral, merkte ik, vanuit Feyenoord zijn dat ze daar wel echt bang voor waren. Want ja, dat is toch het soort...
Malasia deed het ook wel goed, hè?
Precies, omdat Malasia het heel goed deed. Dat was toch het soort vleugelaanvallen. Ja, dat heb je er gewoon nog niet gezien. Hè. Daar heb je er gewoon niet veel van met zulke kwaliteiten in de Eredivisie. Of gewoon niet eigenlijk.
Uit het niks iets kunnen creëren.
Precies, maar ja, Malasia zat vanaf het begin goed op. Werd ook vaak wel geholpen dat Verder dan bij kwam. Soms zelfs Haps die erbij kwam.
Ten en
daardoor kwam Anthony daar ook niet aan te passen.
Ja, maar ik... En toch, Ten Hag wisselt op een gegeven moment volgens mij vrij redelijk vroeg in de tweede helft.
Wat vind je van die wissels trouwens? Dat even gezegd hebben.
Ja, ik vond... Oké, weet je wat? We gaan die wissels gewoon lekker één op één... lekker één voor één analyseren. Kijk, Gravenberg, Ekkelenkamp. Nou, dat is gewoon uit blessure gevoeligheid. Dus Gravenberg is geblesseerd geraakt, dus dat moet eraf. Maar wij zeiden ook gelijk tegen elkaar van... Heeft Martinez met de dochter van Ten Hag geslapen? Want waar slaat dat op? Want die maakt echt zelden minuten. Voor. Die komt niet meer in het stuk voor. En ik vond Ekkelenkamp goed spelen vandaag. Zeker toen op een gegeven moment Alvarez in de ploeg kwam. Dat Alvarez wat meer naar achter ging spelen. Dat Ekkelenkamp meer op 10 kon spelen. Maar Martinez is niet een of andere een Argentijnse pitbull die niet kan voetballen. En die alleen maar centraal achterin kan zitten. Hij is vorig jaar juist geroemd om zijn voetballende kwaliteiten. En dan vind ik het heel gek dat hij... Zeker in zo'n topwedstrijd gewoon geen speelminuten krijgt. En als je dan kijkt naar de andere wissel, kijk, Mazraoui, blessuregevoeligheid, die viel tegen Twente ook al uit. Dus ik snap dat je daar gewoon voorzichtig mee bent. Maar Labiat voor Anthony snapte ik ook niet. Want wij zeiden tijdens die wedstrijd ook de hele tijd van ja, Promes was geen 10, Promes is geen 10 en Promes gaat ook geen 10 worden. Dus die zat ook weer gewoon vanaf die teampositie zat hij totaal niet in de wedstrijd. En eigenlijk heeft hij niks goed gedaan wat een tien hoort te doen. En Anthony, die heb je inderdaad weliswaar niet gezien vandaag. Zeker door Malasia. Maar die heeft nog wel dat hij af en toe een vies trucje eruit gooit. Of dat hij ineens zeg maar op de brommer zit.
Nou ja, van toch een momentje heeft inderdaad.
En het is zo'n momentenvoetballer. Maar hou dan zo'n jongen erin. En dan snap ik niet dat Labiat niet voor Promes komt.
Nou ja, daarom. Het gaf je in ieder geval niet meer zelfvertrouwen zeg maar richting het einde van die wedstrijd. Dat je misschien daardoor juist dacht van het wordt er niet bepaald sterker op het
meer
veld.
Meer balletje vasthouden.
Ja. Ja, en dat is dan wat ik normaal zeg, een beetje denk de morele overwinning. Dat je echt merkte dat Ten Hag gewoon zoiets had van... Nou, ik denk dat het maar beter is dat we gewoon nu op de 1-0 spelen. Dat we die gewoon behouden.
Ja.
En dan gewoon niet mogen klagen als we daar die over de streep trekken. En ja, het was uiteindelijk...
Die slotfase.
Kiele, want vooral in die slotfase natuurlijk. Hè. Ik bedoel, Verdi aan het einde ineens er doorheen komt. Ja. En ja, Berghuis schiet. Onana die hem net Berghuis twee keer naast. Sinisterra. Of All People, die verre peer van Senesi op de lat... kopt. Het had dit denk ik zeker wel verdiend geweest als Feyenoord er nog een puntje uit had gesleept. Ja, dat is dan toch wel...
Wrang.
Ja, hoe vaak genoeg heb ik niet een slotfase van deze wedstrijden zitten kijken van deze klassiekers waar het in het einde al lang gespeeld was en dat je de laatste half uur al gewoon iets anders had kunnen doen. En dat je nu ook echt het gevoel had, want er zaten ook wel 2-1 tussen geloof ik de afgelopen jaren, maar toch hier echt het gevoel had van die 1-1 kan echt wel vallen.
En op basis
en van... ook gewoon bijna.
Maar op basis van de laatste 60 minuten was 1-1 toch ook wel terecht geweest, of niet?
Ja, ik vind van wel. En dan probeer ik echt zo objectief mogelijk te kijken. Ja. Maar ja, uiteindelijk de meeste kansen en de beste kansen waren gewoon voor Feyenoord op dat moment. Want dat is ook alweer waar eigenlijk zo gewoon slordig in was. Hè? Gewoon dat ze aanvallend. Ze hadden echt wel momenten om eruit te breken. Omdat Feyenoord toch langzaam bij een beetje wat meer risico ging nemen. Maar ze deden er gewoon niks mee. Ze kwamen er niet uit. Ook af en toe was ook één moment, was het bijna een soort 3-1. Maar dan duurde het te lang. En dan ze komen er genoeg Feyenoorders weer terug.
Ja, Ajax kan niet counteren. Maar dat is niet iets van het laatste jaar of van het laatste jaar. Dat is een standaard iets. En je moet gewoon echt heel blij zijn als je die 1-0 uiteindelijk over de streep weet te trekken. En als je zeg maar in de winterstop keek naar het programma van Ajax, naar de winterstop van PSV thuis, Twente uit, dan Feyenoord thuis. En je had mij gezegd van, ik krijg er 7 punten uit, dat ik daar blind voor getekend.
Precies, en uiteindelijk het spel, hoezeer het dan ook, hè? Dat je tegen Twente goed wegkomt, dat je vandaag goed wegkomt. Dat je
Vond je dat PSV... goed wegkomen tegen Twente?
Ja, nou toch wel. zo zacht gezegd. Nou ja, tegen PSV, oké, Toye Veerkracht. En denk dat het ook wel echt verdiend was als ze terugkwamen in die wedstrijd. Ja, je tekent wel 7 punten bij. En als je dan nu kijkt naar de onderlinge verschillen, ja, 4 punten voor PSV nu. 6 op Feyenoord, hè, die je daarmee toch... Want dat was ook wel een beetje het houvast voor Feyenoord. Ja, als je vandaag een resultaat had kunnen halen, had je er dicht op kunnen zitten. Ik zie Feyenoord echt niet als een voorname titelkandidaat. Ja. Maar ja, je had iets dichterop gezeten. En 6 punten is natuurlijk niet onoverbrugbaar. Maar ja, nu duwt eigenlijk zo even verder weg van... Nou, oké, voor nu is het even klaar. En nou ja, blijven Vitesse en PSV dus voor nu de naaste belagers. En ja, Gravenberg dus de winnende doelpunten
moeten
maken.
Moeten we het nog over Huntelaar hebben? En
ja, die er dan inderdaad niet bij was, hè. Dat was wel opvallend in die zin van ja, dat een move naar Schalke lijkt dus toch wel te gaan.
Maar hij was er dus vanwege een blessure, dacht ik, niet bij. Dat werd in ieder geval gecommuniceerd. En ja, was het niet zo, maar... wat, volgens mij was dat op de tribune, waren er spandoeken met uitspraken van hem neergezet, volgens mij.
Ja, ik weet niet. Ik denk wel dat hij gaat, hoor. Ik denk echt wel dat hij gaat.
Ja, ik snap niet waarom hij zou gaan. Want bij Ajax speel je zeg maar van de 34
wedstrijden. Ik denk dat hij daar alleen maar heen gaat omdat hij daar... Clubliefde. Denk ik dan. Ja, maar ook omdat hij daar waarschijnlijk dan heeft toegeschreven gekregen van je gaat spelen gewoon elke week. Ja,
ja, maar ik heb net mijn Forza-app gekeken en die Hoppe, die Amerikaan, die heeft weer gescoord. Dus, maar het zou ook gewoon, het zou echt geen logische move zijn. Want Huntelaar kan zeg maar op zijn oude schoenen kan hij nu nog zeg maar meedoen in de Eredivisie. Maar dat komt als je alle wedstrijden bijna op de helft van je tegenstander speelt en je gewoon dicht bij je goal zit. Maar
zonder meer bij Schalke 04. Ik bedoel, ik heb wel wat van ze gezien uit dit jaar. Dan is dat doorgaans niet het geval dit jaar. Slecht. Het is de naam, maar voor de mensen die de Bundesliga volgen. Nou ja, Schalke is een beetje het FCM zeg maar, van Duitsland momenteel. Niet qua grootte, maar wel qua het spel wat ze vertonen in relatie tot hun tegenstanders.
Het FCM van Duitsland.
Ja, dat zou, die kan je voor Emmen een groot compliment wel natuurlijk, als ze met Schalke 04 worden vergeleken. Ja. Maar qua allemaal van de club. Maar nee, ja, dat is denk ik wel dan de belangrijkste punten van de klassieker. Een leuk feitje was dan al wel Graafberg de jongste doelpunt te maken in een klassieker sinds Victor Fischer. Ja. Die kent hem niet. Tegenwoordig nog steeds actief in Denemarken, geloof ik. Hè, bij
Kopenhagen.
En de eerste Amsterdammer sinds 2009, toen Van de Wiel en Emmanuelsson scoorden. Dus hè, nog eens een Amsterdammer die het verschil maakt. Dat vinden jullie Ajax natuurlijk wel...
Vind je dat extra pijnlijk?
Nee, niet. Maar dat is denk ik toch vooral jullie leuk. Hè? Ik bedoel, jongen van de club komt uit de stad. Ja. Dat die dan het verschil maakt. Hè? Ik bedoel, het is een belofte en... Tuurlijk, ik moet zeggen, ik zie dat er ook wel aan af. Maar soms denk ik toch van, ik weet nog niet in hoeverre die nu echt klaar is voor zijn volgende grote stap. Maar dat hij zich dan in zo'n wedstrijd laat gelden nu.
Tuurlijk.
Maar dat is zo'n moment, ja, dat is mooi.
Ja, maar als je kijkt hoe hij vorig jaar ook voetbalde, zeg maar. Gewoon, ik vind die goal van Ajax bij Groningen uit. En dat kwam zeg maar dan door balverlies van Gravenberg. Dat hij zijn man liet lopen. Weet je, zo van dat laconieke en... Ja. Ja, dat begint er nu wel gewoon langzaam uit te komen. En dat je inderdaad gewoon goals maakt in beslissende wedstrijden, in topwedstrijden.
Ja. En dan tot slot dat Wout deze wedstrijd wilde halen. We doen natuurlijk elke week de bord op schoot scout speler van de week. Ja. Ja, en het is echt heel toevallig. Maar we kwamen de spits van Ajax uit. Sebastien Haller. Ja. Om dan maar een korte introductie te geven, zoals we altijd doen met z'n roots en dergelijke. Zijn volledige naam is trouwens heel mooi. Sebastien Romain Teddy Haller. Romain Teddy, mooie tweede en derde naam. 26 jaar dus, geboren in Frankrijk in Ries-Orangy, een gemeente van Parijs. En niet echt andere bekende sporters kwamen daar vandaan, zag op de Wikipedia. Wel een bekende filosoof, Jacques Derrida. Dus mochten er mensen hier zijn die groot interesse in filosofie hebben, nou, die weten allicht wie deze Jacques Derrida is. Speelde altijd in de vertegenwoordiger...
Geen familie van Vladimir Derrida. Wel.
Nee, niet dat ik weet, nee. Hij is bij de E, dus het is net iets andere Derrida. Hij heeft altijd natuurlijk Frankrijk vertegenwoordigd in de jeugdelftallen van onder 16 tot onder 21. Was hij ook altijd best productief. Inmiddels international van Ivoorkust geworden vanwege zijn roots. En ook omdat hij waarschijnlijk dacht van, goed het ook gaat met mijn carrière. Frankrijk 1, ja, dat wordt een tikkeltje lastig natuurlijk gezien de concurrentie daar. Begon ooit bij Auxerre, tekende hij ook zijn eerste contract in de Ligue 2. Maar daar scoorde hij nooit zoveel. 8 goals, 58 wedstrijden. Het verhaal daarnaast denk ik menigeen wel bekend. Utrecht huurde hem natuurlijk, dan maakte hij meteen 11,5 jaar. Werd overgenomen, ging door met scoren. 51 goals uiteindelijk in 98 wedstrijden voor Utrecht. Mooi transfer gemaakt naar Frankfurt. Ging die ook gewoon door met scoren. En daarna voor 50 miljoen naar West Ham United. Ja, waar die uiteindelijk tot maar 14 goals op steeds voor een Premier League spits die niet altijd basisplekken had. Stond al best wel degelijk in 50-plus wedstrijden. En ja, nu natuurlijk de bekende transfer gemaakt afgelopen winterstop. Voor 22,5 miljoen naar Ajax. Om echt de spits, de topspits van Ajax te worden die ze lang niet hebben gehad. En ja, we zeiden het net al... Vandaag eigenlijk niet echt gezien. Hè? Dat is misschien wel een beetje jammer voor Ajaxide zijn. Ja, hier had je hem natuurlijk voor gehaald en voor dit soort duels. En daar viel hij dan een beetje weg. Maar ja, of dat echt zijn schuld is, dat vind ik lastig te oordelen.
Het verdienst van... En dat is dus het hele...
En ook gewoon de rest van het spel dan, zeg maar. Ik bedoel, dat is eigenlijk natuurlijk wel een spits die goede aanvoer nodig heeft. En denk wel nodig heeft dat het omheen goed loopt natuurlijk.
Nou, en dat ontbeerde vandaag er ook aan. Maar weet je, wat het punt ook is van als je zo'n allergie in selectie hebt... In de Eredivisie tegen ongeveer week veel, zeg... 14 van de 18 tegenstanders heb je gewoon iemand die een paar centimeter groter is dan de centrale verdediger. Wat je ook zag in die wedstrijd tegen Twente, zeg maar, oké. Het was niet alsof Plekkezuelo echt heel erg in de buurt kwam van Adair, maar dat is wel, zeg maar, wat je in je ploeg wilt hebben en wat Ajax zeker ook als spits niet meer gehad heeft. En voor Allaire was je laatste echt goede spits Dolberg. En zeg maar, de laatste keer dat Dolberg een goede actie had in een Ajax-shirt, dat was denk ik...
Ik wou het zeggen, dat was echt die beginfase, toch?
Drie jaar geleden. En daarna heb je dus Tadic in de Champions League seizoen gehad. Dus het is wel het type spits wat je nodig hebt. En hij heeft nu wel al in 3 wedstrijden 1 goal en 3 assists. En dat is dus het hele punt.
Ja,
dat,
precies,
zeg maar, die assist die je zag bij tegen PSV, tegen Twente, dat terugleggen op Huntelaar. En ook vandaag weer op Gravenberg. Dat wil je hebben. Je wilt iemand die in die 16 meter die bal kan vasthouden. En dat had Tadic in het Champions League seizoen dus ook heel erg. Maar dat heeft hij nu wat minder. Misschien, hij is zo niet fysiek de allersterkste. Ja. Dus ik snap wel dat je... Het is echt een Haller is een international van Ivorcus, een olifant. Ja. Dus ik snap wel dat je zo'n type in je spits wil hebben.
Ja. Nou ja, goed. En ik denk het beste moet allicht nog komen. Maar ik vind het dan ook wel grappig als ik nu zo kijk eigenlijk hoe zijn carrière inderdaad best wel... atypisch is verloop eigenlijk, hè? Dat hij in de Ligue 2 dus eigenlijk nooit, hè, dus het tweede niveau van Frankrijk, dat het nooit echt uitkwam. En ja, hoe zo move dan naar de Eredivisie eigenlijk zijn carrière heeft gemaakt, want vanaf toen is het gewoon omhoog gegaan. Ja, en wie weet, stel dat hij toen van Auxerre naar, weet ik veel, een lagere club in Frankrijk in de Ligue 1 was gegaan, weet ik veel, Angers of Stade Reims, dat weet ik niet of inderdaad hetzelfde verloop er uiteindelijk uit was gekomen. Dus wat dat betreft, je kan voor hem zeggen dat de Eredivisie echt wel
een reddingsboei
de ultieme springplank van zijn carrière is geweest. Dat was altijd een grote belofte, maar ja, in Frankrijk kwam het er nooit uit op een lager niveau. En ja, daarna toch hadden we wel wat ploegen gespeeld die aardig leuk voetbal, aanvallend voetbal wilden spelen. Ja, West Ham misschien niet altijd, maar vooral bij Frankfurt natuurlijk in Utrecht. Ja, nu Ajax. Dat,
ja, bij Frankfurt trouwens ook wel een geweldige aanval om zich heen. Hè?
Daarom.
Met Kostic, met Rebic, precies, en met Jovic.
En die speelde daar ook echt naar. Dus ja, dat was natuurlijk ook voor hem dat gigantisch hielp. Dus nee, ik denk dat we het beste van hem nog wel gaan zien.
Kan hij een stapje nog hoger op, denk je, na Ajax? Of is dit het wel?
Alleen niet, want hij zit nu natuurlijk, hij wordt 27 geloof ik komende zomer. Dus dat zijn het wel zijn piekjaren. Ja, dan weet ik niet of er echt nog een andere topclub dan voorbij gaat komen in Europees opzicht. Ja, of dat misschien wel de Franse soptop hem dan misschien daarna zou willen overnemen of zo. Als je het over een Olympique Marseille hebt of zo, of Lyon. Maar ik denk, zie niet echt dat hij terug gaat naar de Premier League of zo, of naar een Bayern gaat of zo. Nee, dat soort dingen niet, als je het echt daarover hebt. Dus nee, ik denk voor nu, en ook dan ja, gezien waar hij vandaan komt, dat Ajax dan een prima club is voor hem.
Goed. Absoluut.
Ja. Absoluut. Dat was dus de bord op schoot scout speler van de week. Hè. De ene week Sergio Pat, Delano Burgzorg, Vita van Krooij en nu Sebastian Aller. Dus een divers groepje, moet ik zeggen, aan spelers. Zo. Dan gaan we door naar PSV. En het eerste wat ik wilde zeggen, krankzinnige wedstrijd natuurlijk. Hè? 3-5 wordt het, Sparta tegen PSV. Maar wat vind jij eigenlijk van Bas Nijhuis?
Kijk, en de hele, moeten we nog de situatie uitleggen?
Nou ja, ik vraag eerst jouw mening. Dan laat ik die van Roker Schmid namelijk horen.
Kijk, ik vind, het is een hele gedateerde mening om op die manier te hebben. Maar ik vind het gewoon niet heel nice als scheidsrechter, zeg maar, zo in de belangstelling staan. Want een scheidsrechter moet een soort van bepaalde objectiviteit herbergen. En een soort van een onzichtbare kracht van het voetbal zijn. En dus misschien is dat gewoon een soort van hele boomer mening die ik heb. Maar ik vind dat scheidsrechters gewoon zich niet zo prominent hoeven uit te spreken in de media. En ook niet elke 2 weken bij Veronica Insight hoeven te verschijnen.
Oké, okay, nee, dat is jouw mening over Bas Nijhuis. Laten we luisteren naar de mening van Roker Schmid over Bas Nijhuis.
I saw him now in 2 matches and I know what he's doing. And I think a referee also in these kind of matches with this pitch, I think it's very important that to give the players some
protection.
Protection, but also to give them a clear idea how we want to play today. Of course, the players also, both teams want to win, but they also have to take care of each other. Also, not all, also the players of Sparta and our players, nobody wants to get an injury today. Also, our players, they don't want to make fouls that they get injured. And I think then the task of the referee is to give them clear borders, clear advices how we want to play today. And if I, in the first 20 minutes, I whistle nothing, so yeah, of course, then all the players, they think they can do everything without getting a yellow card. And at the end, the result is we have one injury. So Cody Gakpo is injured now. Maybe he will be out for a longer time. And that's the result of the referee. In my opinion, I'm 100% sure of that. And so I don't have to talk with this referee again. Never in my life.
Ja, hij wil nooit meer met hem praten. Dat is best wel heftig allereerst. Hij kreeg ook een gele kaart natuurlijk van Nijhuis in de wedstrijd. En ja, en dat noemt hij dus ook. Hij verwijt hem vooral ook dat Cody Gakpo, dat hij uitviel met een enkel blessure. En sowieso, ja inderdaad, dat moet ook wel toegezegd worden. Het ging best wel hard aan toe op dat sneeuwerige kunstgrasveld van Sparta. Vind je wel dat hij een punt heeft? Ja, kijk, hij uit natuurlijk ook nu denk ik vanwege die blessure. Hij heeft geel gekregen, had natuurlijk echt gewoon zwaar de pest erover in op Nijhuis. Snap je zijn kritiek wel? Vind je dat wat hij geeft echt letterlijk Nijhuis zijn schuld eigenlijk niet van die blessure?
Maar hij... vind ik lastig. Kan je een scheidsrechter... Ja, nou ja, je kan in zoverre een scheidsrechter een schuld geven dat hij gewoon te veel laat doorgaan. Dat hij te hard voetbal... Maar ja, soms komt het in je voordeel, soms komt het in je nadeel. Dus ik vind het niet dat zo makkelijk naar een scheidsrechter kan herleiden. Wat vond je trouwens van die reactie van Nijhuis op Schmid?
Nou ja, dat is weer een beetje Nijhuisig, ja... Zo doet hij dat altijd toch? Ja,
maar ook wel soort van als je ik probeer een soort van die situatie te bekijken. En het helpt voor mij, voor Nijhuis niet, zeg maar, dat zijn lichaamshouding en zeg maar de manier waarop hij zegt wat hij zegt, is best wel een soort van ja, arrogant. Of dat je gewoon heel erg in jezelf gelooft. Maar op een soort van een hele nare manier communiceert hij dat.
En ja, maar dat is wat ik zeg. Ja, dat is Nijhuis toch?
Ja.
Uit en ik denk dat iedereen in Nederland dat weet. En alleen de Sir Schmid, ja. Die komt als toch redelijke buitenstaande hier naartoe. En die maakt al die scheidsrechters mee voor het eerst. Die denkt bij de een van, nou, oké, scheid. Nou, oké, goed. Nou, die is misschien wat gek, maar ook wel goed. Ja, en die ontmoet dan blijkbaar Nijhuis. En die denkt echt van, nou, wat is dit in hemelsnaam?
Ja, maar je bent toch een goede scheidsrechter als het in een wedstrijd, in en buiten het veld, zo min mogelijk over je gaat. En ik moet dan altijd denken aan die actie bij, volgens mij, als het Feyenoord PSV, dat PSV volgens mij dan recht op een penalty had.
Ja.
Had Viergever naar Nijhuis toe liep en had dat Nijhuis zei van, ga maar eerst even goed voetballen. Maar toen denk ik van, ja, maar waar slaat op en waar bemoei je je mee? Dus weet je, scheidsrechters, gewoon, je hoeft een personality op het veld, word je niet door zoveel mogelijk je stem te laten horen en je acties te laten spreken.
Nee.
Stille krachten zijn dat.
Precies. Maar goed, buiten Bas Nijhuis om. En laten we dan deze wedstrijd niet geheel over hem gaan houden. Het wordt uiteindelijk 3-5.
Heerlijk.
Ja, een bijzondere wedstrijd. Ook vanwege het feit dat ze al met een witte bal begonnen. Terwijl dat was eigenlijk de wedstrijd die het meest last had van de snummer. Waar je het beste kon zien. Want het was net allemaal gevallen. Nou, ook in Rotterdam vooral was er veel gevallen. Kan ik uit eigen ervaring zeggen. Dus ja, dat lag lekker veel snel. En speelde ze met de witte bal. Omdat blijkbaar spelers dachten dat die oranje bal kleiner was. Mm-hmm. Bleek later dat dat niet zo was. Dat zal dan denk ik met de kleuren te maken hebben. Dat het een beetje optisch... bedrog is. Dus de tweede helft speelde ze eigenlijk wel met die oranje bal. En dat leek vooral, denk ik, voor PSV leek het wel meer te helpen. De eerste helft gaf vooral Rosario makkelijk de bal weg. Smeet die schiet hem geweldig in.
Echt heel goed.
Ja, en dan vond ik
echt
het ook wel mooi in die zin dat Opta ook wel, en ik weet niet of ze dat expres hadden gedaan, maar die hadden toen nog een tweetje eruit gegooid van dat ze eerste succesvolle afstandsschot was sinds mei 2016. En dan weet je natuurlijk wanneer dat was.
Maar wat denk je? Ik heb een Feyenoord shirt aan en ik ga vervelend doen.
Ja, nee, maar ik vond het gewoon heel typerend dat ze dat erbij hadden gezet. Want hij had wel 15 keer van afstand geschoten dit jaar. Maar dit was de eerste keer dat het raak was. En dat was voor het eerst sinds 2016. Sinds die ene wedstrijd hadden ze niet eens specifiek tegen Ajax erbij gezet. Maar ja, iedereen wist natuurlijk wel op welke wedstrijd ze doelden. Maar goed, hij opende het bal. Mauro Junior maakte wel voor dus gelijk. Maar daarna in die tweede helft toen...
Zoef! Ze gingen er heel snel over.
Ja, toen had het uiteindelijk op zaken gesteld. Er kwamen ook wat spelers bij, want hij had best wel wat wisselingen. Dumfries op de bank, Maal op de bank.
Wat vind je daarvan? Want hij
doet het weer tegen Sparta. Ja. Hij deed eerder ook al, ja.
En dat had hem echt bijna de kop gekost. Precies, had hem de kop
in dit geval ook. Maar uiteindelijk, ze trekken het toch recht, weet je. En dan hoef je Malen maar een half wedstrijd te laten spelen in zo'n druk programma. Goed, die maakte uiteindelijk twee. Maar de Weken maakte eentje. Die begonnen wel vanaf het begin. En dan is het de Spartaans dat ze wel een beetje terugkomen. De andere Gravenberg, Denzel.
Zo, die maar die gooit er even een actie in die... Die associeert totaal niet met Denzel Gravenberg. Want Denzel Gravenberg, denk je van, die komt erin en daar pomp je gewoon lange ballen op. Zeg maar, zeker in die actie daarvoor mist hij volgens mij ook nog een hele grote kans 1-1.
Ja.
Maar die gaat als Cristiano Ronaldo zijn beste dagen naar binnen. En,
precies, die trok naar binnen toe en die haalde even vernietigend uit. En alleen dat was toen wel al de 2-4. Maakte Reda Gashoush nog als eerste doelpunt. Dat was een penalty die ze kregen. Dus toen dachten misschien een AZ-scenario. Maar misschien ook wel Feyenoord is Ajax een beetje gezamenlijk op hoopte. Maar nee, toen kwam toch de 3-5 van de voet van Malen. En zo eindigde die doelpuntrijke wedstrijd dan toch in de overwinning voor...
Goeie actie van Sangaré ook daar.
Voor PSV, ja, Sangaré had met een goede actie daar. Dus ja, ze kwamen er weer mee weg met die wisseling. Ja. En pakten dus uiteindelijk wel Malen in. Ja, Gakpo gaan ze dus waarschijnlijk missen. Schmid was bang dat het best wel wat serieuzer is. Dus ja,
gaat hij Feyenoord missen.
Ja, over wat voor tijdsbestek je dan hebt is een beetje onduidelijk. Maar inderdaad, die wedstrijden van deze maand lijken dan dus niet aan Cody Gakpo besteed. En het laatste stukje nieuws dan, want ja, bij Sparta hebben we het al eerder over gehad. Hè? Transfergebied sowieso niks echt te melden. Het enige wat van de week naar buiten kwam is dat ze op kunstgras een jaar extra gaan spelen. Maar dat komt dat door corona andere werkzaamheden aan de jeugdcomplex al een tijd stil liggen of vertraging opgelopen, iets in die richting. Dus dat is jammer, hè, voor de natuurgrasliefhebbers onder ons.
En die zijn er.
Zeker. Sjoerd Moussou geloof ik ook al van het AD. Die heeft er al van 5 speciale columns aangeweid door de jaren heen om iedereen op natuurgras te laten spelen. Maar bij PSV, Jorrit Hendricks, het zat al aan te komen. Vorige week was het ook wel bekend geloof ik. Maar nu officieel, hè, naar Spartak Moskou. Ja, laten we vooral hopen dat het iets beter gaat dan de laatste Nederlander die erheen ging, in Gustil. Die inmiddels bij Freiburg verhuurd is. En daar ook zitten we Pieter op de bank.
Eerlijk, ik vind Hendricks naar Spartak Moskou echt voor hem een hele mooie transfer.
Dat wel, ja. Het is heel atypisch, maar het is wel leuk voor hem inderdaad.
Ja, dat, Spartak is gewoon een gerespecteerde, een hele grote club in Rusland. En
precies.
Het is nou niet, natuurlijk, hij heeft een hele goede staat van dienst. PSV tweeten ook, zeg maar, een foto met al die schalen van Johan Cruijff schalen en de titels. Maar weet je, hij heeft de laatste jaren natuurlijk niet zo heel veel gepresteerd. Los van dat kampioenschap een paar jaar geleden. Dus weet je, voor iemand die heel weinig gespeeld heeft op het middenveld, is transfer naar Sparta ook heel mooi. En als je het toch hebt over die plek op het middenveld, dat je PSV, ben ik vol onder de indruk, weet je, van Schmid kan lekker wisselen wat hij wil. Het gaat vooralsnog gewoon redelijk goed. Maar één ding, dat blok van Sangare Rosario, ik vind Rosario, waar hij dit seizoen wel zomaar gewoon sterk begon, vind ik hem steeds meer tegenvallen eigenlijk.
Nou ja, deze wedstrijd had hij in het begin inderdaad heel moeilijk. Ik bedoel, die eerste kon van Smeets natuurlijk, hij maakt een fenomenaal af en 9 van de 10 keer gaat die bal er echt niet zo in. Ja. Maar ja, daar is hij wel degene die gewoon de fout maakt. Is het gewoon een grote fout maakt. En dat doet hij daarna nog een keer. Nou, dan ontstaat er geen goal uit. Ja, tegen Sparta kan je ermee wegkomen. Tegen grote clubs. Of als je straks in Europa weer verder gaat, dan wordt dat gewoon afgestraft. Dus dat is wel, misschien dat het dan ook het weer was of zo. Of ik weet niet. Dat vind ik dan lastig te oordelen.
Het is echt te hopen voor hun dat Van Ginkel terugkomt.
Ja, ja, die is natuurlijk wel een tijd geleden, wat was het nou, vorige week ingevallen? Zeg je
tegen
Rennie,
die AZ thuis.
Precies, heel kort ingevallen. Dus inderdaad, ik denk dat dat wel inderdaad dan heel erg fijn voor zou zijn als ze die als optie terug hebben. Maar goed, PSV schrijft in ieder geval 3 punten bij. Blijft dus in het kielzog van Ajax. Ze maken daarmee natuurlijk die nederlaag, want midweeks waren natuurlijk niet erbij. Maar dat was wel de wedstrijd van midweekse speelronde. Natuurlijk tegen AZ. Fantastisch hoe AZ daar ineens toch liet zien van, hè, we zijn er nog steeds. We horen nog steeds bij die grote jongens. Ja. En PSV gewoon eigenlijk te kijk zetten, vond ik inderdaad.
Koopmijners. Maar dat middenveld van AZ was in die wedstrijd zoveel beter.
Precies.
Dan het middenveld van
speelde
PSV.
Echt heel erg goed. En dan is het toch wel teleurstellend. Als ze tegen ADO. Ja, ze komen ook hier. We spreken van een ploeg die heel goed wegkomt. Hè, waar eigenlijk misschien midweeks heel goed wegkwam. Dit keer AZ. Winnen met 2-1 van ADO. Eerder dit jaar waren zij onderdeel van die grote gelijkspelreeks natuurlijk. Die gelijkspel bingo, waar Michiel Kramer de 2-2 maakte. Die maakte nu de 0-1 voor ADO. Ja, en toen waren ze alweer bang van, gaat dit dan weer zo'n zeepunt worden? Nadat je even hebt laten zien tegen PSV wat er nog in zit. Dat je zo tekort kon. Maar een gouden wissel van Pascal Jansen, Zakaria Abouklal kwam erin. Die maakte de 1-1 en toen ook nog vlak voor tijd de 2-1 voor AZ. Waardoor ze uiteindelijk gewoon winnen. En ook wel terecht, want ze kregen echt ontzettend veel kansen. Het was eigenlijk schandalig dat ADO überhaupt voorkwam in die wedstrijd. Maar ja, ze hadden het volledig aan zichzelf te wijten dat ze ADO die hoop gaven. Dat is dan toch wel weer teleurstellend, vind ik. Na zo'n wedstrijd tegen PSV, dat ze weer even terugzakken in die kwalen van begin van het jaar. Dat ze het zo spannend maken.
Ja, maar dat wil ik nu zeggen. Van jij zegt dat is teleurstellend. Het is ook teleurstellend. Maar is dat juist niet totaal in de lijn met AZ dit seizoen? Dat je dan tegen die kleintjes moeilijk hebt, maar dat je dan tegen we hebben ze nog niet heel veel in topwedstrijden gezien, maar weet je, tegen PSV had ze eigenlijk vrij weinig moeite. En tot die goal van Philip Max, in die fase daarna kregen ze een beetje moeilijk, maar daarna kwamen ze ook wel vrij prima uit. Maar in zo'n dat je tegen zo'n ADO thuis weer moeilijk hebt.
Ja, ja, dat is inderdaad wel heel, heel bijzonder te noemen. En moet ik ook wel zeggen, heel veel kansen gemist door Gudmundsson, die er wel één of twee had mogen maken. Boadu ook weer een beetje ongelukkig in zijn afronding. Heeft er sowieso niet echt. Kijk, het gaat natuurlijk over Koopmijners en al zijn doelpunten natuurlijk. Maar daarna, ja, iedereen hangt een beetje op de 4-5 doelpunten erachter. Carlsson geloof ik op 5 met Stengs. Dan komt Abouglal met 4 en Boadu ook met 4. En dat viel me ook wel op een tijd geleden. Ja, weet dat ik ervan hou om een beetje op die supportersites te zitten. Vooral die comments, hè, hoe ongenuanceerde meningen men daar geeft. En ook bij AZ viel me op dat men best wel negatief ook is. Vooral over Boadu, die daar dan al mooi Boamu wordt genoemd. Ja, heel creatief zijn ze daar op die supporters-sites. Maar ja, dat merkt ook wel dat ook wel een beetje dat sentiment rond hem is veranderd. Hè? Ja. Het was dat, vorig jaar was het echt de nieuwe groeibriljant, toekomstige spits van het Nederlands elftal en sky's the limit. En dit jaar heeft het af en toe wat moeilijker, hè?
Hij mist gewoon heel veel kansen. Maar dat had hij
dat
vorig
is
jaar
voor
een
spits. Ook. Vervelend, ja. Vaak maar Sinan Bakis.
Ik ga lekker Ziggo-uitspraakjes doen. Nee, maar dat is voor een spits heel vervelend. Maar weet je, vorig jaar had hij ook dat hij heel veel kansen miste. Maar om er nog even een Ziggo-uitspraak tussen door de fietsen. Toen maakte hij ook wel nog heel veel andere kansen af. Dus hij doet zeg maar aan de bal vrij veel heel goed. Maar dan is hij gewoon niet klinisch genoeg. En misschien kan je wat dat betreft afvragen. Want je zag tegen ADO dat hij op een gegeven moment ook veel vanaf links kwam. Dat is buiten kan niet misschien een betere positie, waarin hij zeg maar gewoon wat meer zijn techniek aan de bal kan laten zien dan puur zeg maar gewoon als afmaken voor doel staan.
Ja, maar goed, ja, misschien dat ze Ferry Drijven hadden kunnen gebruiken, maar die hebben ze eigenlijk van de week verhuurd. Ze had natuurlijk al een tijdje aan te komen. Ik had toch stiekem gehoopt dat hij wel bij een Nederlandse club misschien zou tekenen, bijvoorbeeld in Heracles of een PEC. Maar goed, komende half jaar gaan we hem, ja, goed, je kan hem wel zien. Ik weet niet, ja, ik geloof dat Ziggo niet meer een Belgische voetbal uitzendt, alleen die topduels nog. Ja. Ik weet niet hoe vaak ze KV Mechelen gaan uitzenden. Dus dan moet je misschien bij andere kanalen, maar die we hierna niet nader gaan noemen. Maar kijk, als je Ferry Drijven in actie wil zien. Maar daar wordt hij in ieder geval aan verhuurd om daar als speeltijd te komen. En ADO, op transfergebied dan afgelopen week was hij al binnen gehad natuurlijk. Gewoon Familia Castillo. Dus eerst een AZ was verhuurd. Ja, komt niet in actie omdat Owen Wijndal op linksback het nogal goed doet. En die heeft nu de linksbackpositie bij ADO bemand. Ik moet zeggen, ik heb nog niet echt om hem gelet, maar... Ja, met alle respect voor Lassana Faye bijvoorbeeld, denk ik dat dit wel een vooruitgang is. En hij speelde de afgelopen 2 wedstrijden. Het gaat langzaam iets beter met ADO. En ze zijn wel gezakt naar de 17e plek, maar ik denk dat zo'n Castillo wel wat kan toevoegen.
Die jongen is van Ajax naar Chelsea gegaan, jong Ajax, AZ, nu ADO, laat hem lekker waarmaken.
Dat zonder meer. Kijk, maak het maar waar.
Doe het gewoon.
Familie, ja, doe het gewoon. Castillo. Om dan even de top 5 tolken af te maken. Want AZ staat nu dan 5 of 34. 1 puntje achter Feyenoord. Die weer 2 punten achter naar PSV. En dan vergeten we gewoon weer even helemaal. De nummer 2, Vitesse gewoon.
Hoezo komt Vitesse nou de hele tijd zo laat daarom, in het draaiboek?
Ik heb ze nu al eerder erin gezet. Normaal staan ze helemaal aan het einde. En dat had nu misschien weer gekund. Want ze speelden tegen Emmen. En dat was echt wel denk ik een van die wedstrijden van dit weekend waar je denk ik niet heel veel aan had gemist. Maar goed, er vielen wel doelpunten in. 1-4 uiteindelijk voor Vitesse bij Emmen. Natuurlijk Emmen die daarmee troosteloos laatst blijven staan. Een wedstrijd die na 8 minuten en 14 seconden eigenlijk al klaar was. Er lagen er al 2 en Buiting scoorde meteen. Daarna Tanane op aangeven van Broja. Daarmee dus duidelijk hè, Openda Darvalou. Normaal het droomkoppel voorin. Die waren even eruit gehaald. Misschien om wat rust te geven. Ja, en dan blijkt dat hun 2 reservespitsen in ieder geval meer dan goed genoeg zijn.
Ja, tuurlijk.
Om Emmen binnen 8 minuten erop te leggen. Want daarna ook, ze kakt die wedstrijd helemaal in. En Ledge was aan de afloop best wel boos. Dat hij vond, dat ze ploeg arrogant speelde en Houtin.
Ja,
wat dan best gek is. Want je ziet, stel je bent iemand die het op T-Tex af en toe kijkt. Die ziet 1-4, denkt dat Emmen dat even een gigantisch pak slaag kreeg. Wat in het zekere zin wel klopt. Maar ja, Vitesse liet ze wel heel lang een beetje in leven. Wat totaal niet nodig was.
Nee, en wat dat betreft, Emmen was rijp voor de slagbank. En misschien is dat een soort van nog een stap die je wilt zetten als een ploeg als Vitesse. Dat je dan niet van dit soort gasten... wint, maar dat je ze gewoon echt kapot maakt. Zeker volgens mij was het een actie van Bazour die niet afgemaakt werd.
Klopt, die maakte wel een flinke fout.
Die ging gewoon lekker soort van die paardenstappen zetten en gewoon lekker dribbelen en lekker lang uit voetballen. Dus dat is zeg maar gewoon die arrogantie. Maar als we het over trainers hebben en als we het over Lukien hebben, en ik ben altijd heel positief over Lukien geweest, maar de camera was tijdens de wedstrijd een paar keer op Lukien gericht. En ik vond...
Ja, daar houden ze al dat van, hè? Trainers die bij ploegen zitten die laag staan, houden ze van, hè?
En drones, trouwens ook van.
Ja, drones. Maar dat is vooral bij de arena.
Ja. Nee, maar ik vond die manier waarop Lukien, zeg maar, uit zijn ogen keek. En gewoon een soort van hoe die hierbij zat. En weet je, en ik ben een soort van amateurpsycholoog, dus neem dat totaal niet serieus. Maar hij keek hij keek er gewoon naar van iemand die dacht van, ik weet het ook niet meer.
Nee,
ik weet het niet meer en ik kan het niet meer aan de praat krijgen. En ik vind dat zo jammer om te zien.
Ja. Nou ja, het is 17 duels nu zonder overwinning. 6 ploegen die slechts langer moesten wachten. Waarvan de laatste, dan denk ik de meest bekende, in ieder geval bij de wat jongere kijkers dan zijn. Willem II, 2010-2011, het vrij armoedige Willem II. Ik denk dat Willem II supporters ook al vinden ze dit seizoen niet zo heel leuk. En daar gaan we het zo nog over hebben. Dat nou alsnog traumatischer werd gezien, want dat was echt een kansloos seizoen. En natuurlijk RBC, hè. Ja. De record hadden wat betreft negatieve records. Die moesten eigenlijk 25... moet ik het wel even goed zeggen? 2005-2006 was dat natuurlijk. En die moesten uiteindelijk heel lang wachten tot hun eerste overwinning kwam. En die eindigde uiteindelijk op 9 punten. Ja, ik hoop niet dat Emma dat record gaat verbreken in die zin. En ik heb ook wel echt... Ik zei nog tegen jou vooraf, ik wilde niet toen meteen al zeggen... Maar ik heb toch een soort van nog hoop. Weet je, het zijn hele donkere dagen. Maar midweeks nu in de beker hebben ze Heerenveen. Weet je, de vorige keer in de beker wonnen ze van Groningen. Heerenveen. Nou, ook niet bepaald echt een ploeg die hun zelfvertrouwen overloopt.
Nee.
Als ze daarin gewoon weer een resultaatje kunnen halen, al snap ik dat ze die beker nu totaal niet boeiend vinden. Maar toch, ze hadden een resultaatje, klein beetje zelfvertrouwen en dan heb je volgende week ADO uit. Nou, als je dan nog 1 strohalm wil grijpen, hè, bedoel ADO de achterstand, en dan moet ik het wel goed zeggen, is momenteel 5 punten. En natuurlijk, die zijn 17e, dus als je alleen ADO inhaalt, ben je er nog niet. Je moet uiteindelijk nog een tweede ploeg inhalen.
Maar het is wel... De wedstrijd die je
Maar als je toch in ieder geval niet met een te kansloos gevoel de rest van het jaar door wil gaan, ja, dan is dat een wedstrijd om in ieder geval dat 1 ploeg dichter bij je komt. Nou, en hopelijk Willem II dan ook. Hè. Die staan ook op 10 punten. Ja, dan is dat het moment. Maar dan moet het wel, denk ik, dan moet het wel midweeks eens even goed gaan tegen Heerenveen. Daar valt vertrouwen uit tanken. En dan nog met een nieuwe versterking, hè? Kerim Fry. Ja. Die weer terugkomt, vorig jaar niet heel veel gezien, maar die komt nu weer terug van Başakşehir.
Turks International.
Weer een Peruvian erbij, want je kan er nooit genoeg hebben in Emmen, blijkbaar. Jean-Pierre Reiner, 24, centrale verdediger, gehuurd van Cadiz. Die komt er ook bij. Ja, die moeten het dan gaan doen. Komende week al meteen, denk ik. En dan is er nog hoop. Maar als dat niet lukt, nee, dan zeggen die al een paar weken. Nee, dan zijn ze echt klaar.
Ik ben gewoon heel erg bang, weet je, van die jongens die er nu bij komen en ze met al die Peruvianen, weet je, van dat zijn dure jongens. En ik ben
hij heeft wel een Zwitsers paspoort, hè, deze jongen. Okay. Dus hij valt onder EU-regels.
Oké, maar dan gaan we gewoon puur kijken naar mensen als Araujo en Peña. Van, met zo'n soort van, ik wil niet zeggen dat ze een vreemdelingenlegioen hebben, maar er zijn vrij veel buitenlandse spelers in de selectie die denk ik wel redelijk wat verdienen. Zeker ook zo'n Kerim Fry, want die zou niet zomaar naar FCM komen.
Ik wil net zeggen, want Beşiktaş is natuurlijk lang gespeeld. Başakşehir, daar, die hebben natuurlijk gewoon afgelopen 2 jaar Champions League gespeeld. Ik denk dat ze daar ook niet voor, zoals het amateurvoetbal zeggen, voor een gevulde koek of een roze koek spelen.
Gevulde koek of roze koek? Wat vind je lekkerder?
Meer gevulde koek, man. Vooral van die verse. Ja, vooral van die verse van de bakker.
Vind je glazuurlaag niet lekker?
Nee, maar dat gewoon lekker gezonde gevulde koek. Net vers uit de oven, dat is wel meer mijn...
Nou, gezond.
Mijn ding. Nee, oké, niet gezond. Nee, maar dan... Ik weet niet, het voelt wel iets minder viezig of zo dan roze koek. Dat dan weer wel, hè?
Ja, dat is wel een chemisch ding. Maar inderdaad, die komen ook niet voor een gevulde koek en niet voor een roze koek spelen. Maar stel je voor het vervelende, het ergste zou zijn als je dan degradeert en dit soort jongens aan langdurig aan je verbonden. Dat is dodelijk.
Daar hoop ik dan van, kijk, die Reiner wordt dan gehuurd. Met Vrij weet ik ook niet. Ik mag toch hopen dat daar wel iets van clausules in zitten om daar vanaf te gaan. Nee, bijvoorbeeld niet zoals... bijvoorbeeld zelf weet ik dan bij Excelsior dit jaar, die het trouwens nu in de Keukenkampioendivisie ook uiterst belabberd doen. Hè, maar daarvoor refereer ik je door naar de Pauw en Van Velsum podcast. Maar die hebben ook wel zoiets gehad dat ze best wel veel jongens hadden, waar ze niet onder de contracten vandaan konden komen. Die hebben nu echt een best wel grote selectie voor KKD begrip. Ik geloof wel 27 contractspelers. Ja, en die gaan pas na dit jaar dan in de KKD een grote schoonmaak kunnen doen. Met Emmen zijn die jongens dan denk ik nog wel net iets duurder inderdaad. Hè, stel boven Araujo bijvoorbeeld. Aan de andere kant denk wel, omdat zij bijvoorbeeld ook allemaal internationals zijn van Peru, dat je op basis daarvan er wel makkelijker vanaf zou kunnen komen. Dat het wel een Spaanse ploeg is of zo, of een Zuid-Amerikaanse club subtopper die ze dan wil halen. Of een subtopper in de Serie A of zo, die ze dan wil halen puur omdat ze een international zijn.
Ja, dat is wel.
Dat wel, maar
zijn geen gasten waar je niet vanaf komt.
Dat is dan de laatste kans. Komende week, laatste kans, anders is het klaar. En er worden wel nog steeds geen bus op gewacht, dat moet ik wel zeggen. Dat valt me wel mee. En Vitesse, natuurlijk van volgende week Groningen thuis, heel interessant. Maar daarna VVV en RKC, dus wat dat betreft de inhaalrace. Ja, kijk, Ajax heeft er nu toe maar één keer dan wat laten liggen tegen PSV. Maar ja, ze kunnen nog steeds de druk erop houden. In ieder geval de rest voorblijven, want ja, die spelen allemaal tegen elkaar. Vitesse die mag tegen Groningen, VVV en RKC, kunnen ze zomaar 7 punten of 9 punten zelfs pakken.
Het is half januari, Vitesse staat tweede op 3 punten. Precies, van
heerlijk,
nummer 1.
Als Vitesse dus sporten.
Idioot knap.
Het is jammer, denk ik, voor Vitesse-fans jammer dat ze er dit jaar niet bij kunnen zijn.
Ja, die anders hadden die 9 gasten dat kunnen zien.
Ja, nou, dat is ook wel weer. Er gaat wel iets meer in dat stadion, hoor. Dat durf ik wel te zeggen. Voordat we straks Jorin van Twitter achter je aan krijgen. Ik heb het niet gezegd.
Eén van die 9.
Dan naar de Mid-Brabantse derby RKC Willem II. Want we hebben net over Willem II. Die zijn wel gestegen. Staan nu 16e, omdat het dus 1-1 werd in Waalwijk. Tahiri met een penalty, daarna een Vriet met een goede kopgoal. Het is toch nog steeds teleurstellend voor Willem II van de week natuurlijk. Die dramatische nederlaag tegen Groningen in de laatste minuut. En ook hier denk ik niet dat het ze heel veel zelfvertrouwen gaat opdoen. Want ja, RKC was gewoon gelijkwaardig. Misschien zelfs wel beter, vooral in de beginfase. Ja. Terwijl dit dan toch juist het soort tegenstander is waarvan je denkt van, nou, hier wil je even laten zien, wij zijn meer dan dit.
Ja, maar toch toch is het dan ook weer de wedstrijd van de ploeg die mag versus de ploeg die moet.
Ja,
want tuurlijk, bij RKC
ging er een stuk lekkerder in. Ja.
En Willem II is nog steeds gewoon het voorbeeld van, je stond vorig jaar zo hoog met vrijwel een identieke selectie en je moet ineens degradatievoetbal spelen. Ja. Dat is verschil.
Nou ja, daarom. En ook daar, goed, het zit zelf dus wel zowel bij Willem II als bij Emmen, dat de trainers lijken niet echt in gevaar te zijn, ondanks dat ze vaak genoeg tijdens de wedstrijd in beeld worden gebracht. Hè. Hebben beide directies heel wel uitgesproken dat, nou ja, bij Kosten is natuurlijk zijn contract verlengd, dus dat is dan niet voor niks. Nou, Lukien is natuurlijk echt omdat hij daar wel heeft neergezet bij Emmen, dus die krijgt ook veel vertrouwen. Dat zijn echt een beetje, denk ik, voorbeelden van trainers die, net zoals vorig jaar bij Excelsior, waar Poldervaart eigenlijk dan zelf de eer aan zichzelf hield, maar ja, waarmee ze bij spreken tot het einde gewoon van het seizoen het uit willen zien. En ook al degraderen ze dan, al zou dat voor Willem II denk ik nog wel net iets dramatischer zijn dan voor Emmen, dat ze er wel aan vasthouden, denk ik. Maar toch, ja, 9 duels al niet gewonnen sinds een 2-1 overwinning op VVV. 21 november, dat was het eerste Griekse onderrondje, die wonnen ze toen nog. tegen VV en Giacomakis. Maar ja, volgende week dan PEC. Ze staan dus op 10 punten. Ja, het verschil met RKC is nu 4. VVV 6 en PEC 7. Dus ja, die wedstrijd tegen PEC Zwolle voor volgende week. Dat zou dan wel de ideale gelegenheid zijn om in ieder geval PEC ook meteen een beetje wat verder in de miserie te drukken. Want dan sta je daar 4 punten achter. Ja. Natuurlijk een simpele reeksom.
En ja, als ik de hoop in de bange Tilburgse dag is, dan ben ik quasi favoriet eigenlijk.
Dat wel, ja. Want dat zie je dan hier wel. Ze creëerden niet extreem veel gevaarlijke momenten. Maar daar dan wel, ja, gewoon een goede hoge bal. Ja. Scherp voorgegeven. En ja, quasi vriet die torent boven iedereen uit.
Puur fysiek, man.
Precies. En die kopt hem daarna ook gewoon prima binnen. En dat is in ieder geval wat ze nog aan een puntje op die. Want als ze dit hadden verloren, dan had het helemaal een desastreuze reeks geweest. En ja, benieuwd of ze nu ook wat gaan doen. Want Matthijs zal het ook wel aangeven. Ze liet het echt een beetje afhangen van deze reeks. Tegen mede-degradatiekandidaten wat ze gaan doen. Ja, ze zijn er niet echt lekker uitgekomen. Dus benieuwd wat ze nog gaan doen. Wat ze sowieso doen is Lindon Celay, middenvelder van Twente die ze huren. Vind ik dan ook wel interessant. Dus dat zie je ook alweer hoe die verhoudingen nu dus liggen. Dat Willem II nu dus een speler huurt van Twente voor Lijsbouw. Terwijl vorig jaar
zou het
was natuurlijk andersom zijn geweest. Maar nu hebben zij dus een reserve van Twente nodig. Celay, en een controleur. Ja, die ze dan waarschijnlijk willen hebben om iets meer stabiliteit. Of in ieder geval
meer stabiliteit dan Paul Jong, denk je? Of?
Ja, want die was ook weer niet. Hè. Vandaag ook die domme overtreding.
Ja,
terwijl hij ook wel echt wel een soort van held, weet je, vorig jaar was bij Willem II. Maar nu, ja, domme overtreding. Waardoor RKC een strafschop krijgt. Dus ja, ik denk misschien daarvoor inderdaad dat dan Celay een optie wordt. En ja, RKC gewoon weer een puntje erbij.
En een mooie actie van Tahiri.
Dat zeker. Hè, die voor zijn neefje was het, hè, zegt het goed.
Ja, overleden neefje.
Die een paar maanden geleden is overleden. Ajoep. En ja, wilde op die manier zijn steun betuigen deze shirt omhoog voor Ajoep Tahiri. En ja, staan
mooie
gewoon
speler.
4 punten boven de streep. En ja, Tahiri zelf gewoon uiterst belangrijk. Hij was er vorige week geloof ik niet bij. Nou, ja, daar zag je het meteen eraan. Ja. Als hij speelt, ja, hij is echt gewoon niet voor niets de aanvoerder. Hij is echt een beetje de creatieve speelmaker die daarin gewoon aanvallend de lakens uitdeelt. Nou goed, en Celay, om maar even een mooi bruggetje te maken, kwam dus van Twente. En we gaan het nu over Twente hebben. Hij speelde 2-2 tegen Groningen. Een duel der subtoppers. Wat dan misschien een beetje ondersneeuwt in dit weekend met bijvoorbeeld die klassieker erin. Maar wel een hele interessante wedstrijd. Waarin Twente overhand in eerste instantie heeft met Dumic en Van Leeuwen. Thijs Van Leeuwen natuurlijk Czerny vervangt. Want dat is natuurlijk echt uit de zonde. Midweeks is natuurlijk in de daily wel erover gegaan. Maar Vaclav Czerny.
Zo jammer.
Kruisband afgescheurd. Zien we niet meer terug. En dat is natuurlijk uit de zonde. Want die had een geweldig seizoen bij Twente.
En het was zijn eerste echt volledige seizoen in het profvoetbal. 6 goals. 6 assists. En weet je, hij maakt gewoon de indruk van best wel een sympathieke jongen te zijn. Dat geloof ik ook wel. Met die bij Andy in de auto. Weet je, het is gewoon een hele lieve en door zijn blessures en door wat hij al heeft meegemaakt in zijn voetbalcarrière, een best wel een onzekere jongen. En als je dan één iemand dit niet gunt, is het Czerny wel. Want weet je, kan hij dan ooit nog op het niveau waar hij nu op zal terugkomen?
Ja, dat is inderdaad. Want het gaat een tijdje duren inderdaad. Hè, en een kruisbandscheuring, dat je dan terug bent. Dus ja.
Bij Utrecht is het op de vleugels ook wel redelijk druk.
Ja, daarom dus. Het wordt wel benieuwd hoe dat met Czerny gaat lopen. Maar goed, Thijs van Leeuwen ving hem dus vandaag. En Twente gaf er wel aan, hè. Want Lamprou, Davy Soklu, Jeremejeff, al die andere mooie namen die op de bank zaten, die gingen allemaal weg, want die zochten speeltijd. Ze hebben er wel Abbas terug gehuurd van Mainz, die vorig jaar bij Utrecht speelde. Ja, er moet nu iemand bij komen, dat zei Streuer wel. Want daar hing het ook vanaf. Hij zegt, als iedereen fit blijft, dan blijft het zo. Maar ja, nu met Czerny gewoon je ene belangrijkste aanvaller. Hè? Misschien achter Danilo iets voor menig. Wegvalt, ja, moet daar wel iets bij komen. Willen ze er niet alleen afhankelijk zijn van Thijs van Leeuwen, die net eigenlijk pas voor zijn eerste seizoen echt komt kijken.
Ja.
Om diezelfde productie te gaan leveren. Maar het was niet genoeg uiteindelijk voor Twente, want Elmas Saoudi, wie anders, hè? Een van de meest veelscorende middenvelders dit jaar. Ja. Nou, sowieso achter Teun Koopmeiners natuurlijk, maar hij maakte wel veel. Zijn zesde inmiddels al. Die maakte de 1-2 en Strand Larsen maakt uiteindelijk de 2-2. En niemand
echt een spitse goal.
Ja, en ook iemand die natuurlijk super productief blijft. We herhalen ons elke week wat dat betreft, maar ik bedoel 7 goals, 5 assists.
Ja.
Ja, voor een spits kan het niet veel beter dan dat. Levert ook gewoon een productie aan andere doelpunten. Maar toch wel apart met Groningen, wat me dan wel opviel, een beetje qua cijfertjes. Natuurlijk een ploeg, we hebben ze vaak Buisletico genoemd, winnen zakelijk hun potjes. Maar ja, toch, hè, van de week die 3-2 tegen Willem II, waar die eerste helft was inderdaad echt oer en oer saai. Maar die tweede helft, ja, daar hebben ze maken het ook wel spannend voor zichzelf door onnodige goals weg te geven. Maar ja, goed, dan winnen ze met 3-2, 5 van de laatste 6 wedstrijden hebben ze nu al minimaal zelf 2 keer gescoord. Maar ook in 4 van de laatste 5 minimaal 2 tegen. En vooral dat laatste, had ik dan via Opta begrepen, is ook wel vrij uniek. Want in de 30 wedstrijden hiervoor gebeurde dat slechts 4 maal.
Kijk.
Dat ze 2 doelpunten of meer tegen kregen. Dus toch, ik weet niet of dit bewust is of dat Buis dit fijn vindt. Maar het maakt in ieder geval wedstrijden van Groningen wel een stuk aantrekkelijker.
Ja, en dat is toch voor een subtopper uiteindelijk een beetje het devies. Dat je gewoon veel scoren, attractief voetbal en de kijker iets bieden. En dat doet Groningen heel goed. En sowieso die comeback bij Willem II was idioot. Tuurlijk was het een hele idiote verdedigingsfout. Maar er zit een soort van bepaalde spirit in die ploeg. Wat Buijs heeft bewerkstelligd. En dat ik ga het niet over zijn stemvolume langs het veld hebben.
De Buijs-kern.
De Buijs-kern. Nee, ik vind... Er zit zoveel passie in die man. En zoveel voetbal-know-how blijkbaar met hem... Apple Holdervaart en hoe hij dat die ploeg weet het over te brengen. Als je zo'n tweede helft tijd nog aan terug kan komen en misschien nog moet winnen.
Ja, goed, een leuk vooruitzicht dan ook. Hè, dat ze vonden ook dus bij Vitesse spelen. Dan zou je zien dat dat heel teleurstellend wordt qua vermakelijkheidswaarde. Maar wel heel interessant. Twee ploegen die echt boven zichzelf uitstijgen dit jaar. Hoe die dat tegen elkaar gaan doen. En ja, qua transfernieuws hier nog. Hè, want de transfer deadline is er voorlopig nog niet. Nog 2 weken is die open. Die transfermarkt en Mike de Wierik. Het was niet echt bepaald publiek geheim dat hij terug zou keren van Derby County, waar hij heen was gegaan vanuit Groningen. En hij keert nu weer terug bij FC Groningen. Heracles werd veel genoemd. Alleen ja, Heracles zelf had ook wel aangegeven, ja, Groningen kan hem net iets meer bieden financieel dan wij. Hoewel die wel weer graag een keer zou willen spelen of zou willen spelen bij Heracles. Gaat hij dus voor nu naar Groningen weer terug. Die dan wat extra verdedigende versterking hebben. En ook misschien met het oog op Itakura. Die na dit jaar weggaat. Ja, die weggaat, die terug gaat naar City. En die City dan misschien doorverkoopt naar een iets grotere club natuurlijk, die wat geld heeft. Ja, dat hij dat weer dan opvult.
Zou het centrum Dammers te Wierik werken, denk je?
Nou, daar vraag je me... ik heb nooit gevoetbald, hè? Daar vraag je me vragen die... Nee, maar ik weet niet of het goed zal werken. Ik hoop het wel voor ze. Maar ik denk met te Wieriks ervaring dat je in de Eredivisie bij een subtopper weinig... dat je daar wel mee voor de dag kan komen. En ze zijn ook met die Balker van Almere City waarschijnlijk in gesprek. Ja. Die is dan wat jonger. Die kan je gewoon erachter dan laten rijpen, zeg maar. Om dat dan eventueel weer daarna over te nemen van een Dammers of een te Wierik. Dus nee, ik vind het wel een logische keuze van Groningen om hem terug te halen. Dan blijf even in het noorden. Heerenveen speelt tegen VVV van natuurlijk. Jorik was Giacomakis. Ja, ik vond het natuurlijk wel
jammer. Ik geef je nu een minuut en dan mag jij gewoon los.
Ja, nee, ik vond het wel ontzettend jammer natuurlijk dat wij de midweeks even niet waren. Hè, want hij scoort 4 keer tegen ADO Den Haag. Derdol Janmaat, die slaapt er nog steeds slecht van na zijn opmerking van we moeten ons niet druk maken over dat Griekse spitsje.
Waarom zou je dat zeggen?
Ja.
Waarom zeg je dat?
Ja, Jorgos die zag dat. En je dacht, verdomme, dan ga je hem krijgen ook. Derdol, wat heb je bij Watford gespeeld? Ja, boeien. Nu zit je bij ADO. Ik ga je helemaal kapot maken.
Ja, en Janmaat dacht dus van, ja, ik speel tegen een spits die normaal gesproken in het land waar ik voetbal speel. En bij een League One of een League Two club zou spelen. Precies. Ik snap niet, je slapende honden moet je niet wakker maken. Nee. Slapende Grieken moet je ook niet wakker maken.
Dat was wel goed voor zijn aantal natuurlijk. Hij staat nu op 16 tussenstuks. Onder maakte hij er dus deze wedstrijd geen eentje. Is die wel nog steeds de overluiken topscorer. En het was ook wel goed voor het landenklassement. Want we hadden al een tijdje niet over gehad. Kijk, Duitsland, ja, die staan op 32 doelpunten. Ja, dat is een beetje moeilijk. Die hebben gewoon de aantallen die ze er tegenaan smijten. Dat kan ik het ook wel. Maar Marokko staat op 26. Maar Griekenland nu op 21. Ja, oké. Okay. 16 en dan zijn van Giacomakis, maar... Ze tellen allemaal. In Brazilië hebben ze nu wel ingehaald. Staan ze 1 doelpunt voor, omdat Danilo en Anthony allemaal niet aan scoren toekwamen. Maar goed, even dan deze wedstrijd hebben.
Als Griekenland op de eerste plek eindigt dit landenklassement, gaan we naar de goalsingle.
Ja, maar dan moet nu wel, ze staan er al 11 achter Duitsland. Dan moeten even alle Duitsers, alle Philip Maxen en Lennart Thies en Mario Engelsen en Polters, die moeten even allemaal geblesseerd raken of weggekocht worden. Dat zie ik niet zo snel gebeuren helaas. Maar even terug naar deze wedstrijd kort, want dat was echt... Niet echt...
Zullen we het gewoon de laatste 20 minuten
hebben? Niet de schoonheidsprijs, maar de laatste 20 minuten, daar gebeurde het in. Joshua John gaat van links, trekt naar binnen, naar rechts toe, schiet hem fantastisch in. En Nikeren, die is links en die doet er nou precies hetzelfde, maar aan de andere kant wel vlak voor tijd, om het nog even spannend te maken in de 89ste minuut. Trekt hij naar binnen toe en schiet hem met zijn linker in de verre hoek.
Dat was de wedstrijd.
En dat was de wedstrijd eigenlijk, ja. 1-1. En denk vooral voor VVV gewoon weer een mooi puntje erbij. En had het dan nog wel meer kunnen zijn, hè, want vlak voor tijd valt die 1-1. En Heerenveen, ja.
10 wedstrijden.
10 wedstrijden zonder overwinning, ja. Dat is echt wel teleurstellend. En ook tegen ploegen dat je zegt van ja, die echt wat minder zijn dan nu. En daarom, ik ging een beetje even die laatste 10 wedstrijden sowieso vergelijken. Want die witte broodsweken waar je het over had, die eerste paar weken waren ze fantastisch. Wonnen ze veel, speelden ze leuk voetbal. De Veerman-Veerman combinatie. Het kon niet op daar in Friesland. Maar nu, ja, maar 6 punten uit de laatste 10 duels. Nou ja, het rijtje clubs dat slechter doet, dat is heel kort. Dat zijn Emmen en Willem II. Emmen met 2 punten. Nou ja, die staan ook laatst inderdaad. Willem II met 5. Ja. En ADO heeft dan ook 6 gehaald. De rest van de Eredivisie heeft allemaal meer punten gehaald. Wat dus aangeeft, en dat is natuurlijk heel makkelijk argumenteren, want oké, die wedstrijd gaan beginnen. Daar hebben ze nou eenmaal veel gewonnen, dus die punten verdienen ze, die hebben ze. Maar ja, haal dat weg en je houdt gewoon een heel armoedige ploeg over, die eigenlijk gewoon meer in het rijtje PEC Zwolle Heracles thuis hoort, qua hoe ze nu spelen, en Willem II misschien ook wel.
Die echt
in veel grotere problemen zouden kunnen zitten, waar het niet dat het begin, ze goed zijn gestart.
Je hebt de achterhoede inderdaad van een RKC of een PEC momenteel. En voorin heb je de Veermannetjes, maar wat ik vorige week ook zei, die zijn zowat bij al je goals betrokken geweest. En je kan niet 90 minuten lang alleen op die twee gasten balanceren. En zeker als je ook nog maar een Baptiste Meijer uit vorm met een Nygren die ook nog niet constant genoeg.
Precies,
en
die was dan vandaag weer eruit gehaald. Die wordt dan wel weer ingebracht met een wissel, maar ja, heeft ook nog niet echt gebracht. Ja, het is dan heel eentonig inderdaad. En niet echt goed om naar te kijken. Dus ja, ik zeg, die goede start verbloemt echt.
Het is echt jammer. Is echt
heel
jammer.
Erg veel voor Heerenveen. Ja, maar ja, het is jammer. Maar het had dus nog veel erger kunnen zijn, denk ik. Wat dat betreft voor de Vriezen. Eén dingetje had ik nog wel over Joshua John. 3913 dagen geleden was het dat hij voor het laatst scoorde in de Eredivisie. Dat is voor de mensen die snel aan het rekenen zijn. 2 mei 2010. Toen verloor hij met Sparta met 3-1 van Groningen. En het spelerspaspoortje van deze week is de man die toen de assist gaf. En het is best wel een makkelijke, moet ik zeggen. Of vond ik zelf.
Oké.
Okay. Ik had hem alleen even niet meer voor me gehaald. Even kijken. Hij is begonnen bij Sparta dus.
Ja.
Dus als Joshua John. Hij kwam met de jeugd van Sparta. Is daarna naar Heracles gegaan. Is toen naar Ajax gegaan.
Weer in Doorten.
Ja, jeetje, laat hem niet eens afmaken. Maar, ja, hij was best wel makkelijk inderdaad.
Oké, zal ik hem vanaf daar...
Ja, mag je hem afmaken als je het
Heerenveen verhuurd.
Ja.
Aan NAC verhuurd.
Ja.
Terug naar Heracles.
Ja.
En ik weet niet, waar zit hij nu?
Hij zit nu bij de ploeg die ik toevallig in mijn voetbalmanager carrière manage. Aris Saloniki. Waar hij wel geteld 3 wedstrijden heeft gespeeld tot nu toe, 1,5 jaar. Dus ze zijn blij met hem daar.
Maar even eerlijk, die Griekse cirkel die komt, die is nu zo mooi rond.
Ja, dat wel, ja. Weet je, de TD is daar trouwens, Angelos Charisteas. Hij was de TD daar, hij is inmiddels weer weg. Ja, daar in Griekenland, daar wordt natuurlijk heel snel...
Hij had daar ook gewoon best wel gekke praktijken uitgehaald.
Ja, geswitcht met mensen. En hij had toevallig laatst nog een tweetje eruit gebracht. Want Aris doet het heel goed in de Griekse Super League. Die staat tweede. Dat hij zei, gewoon openlijk tweet ook van... Nou, tijdens de laatste transferwindow hebben we het toch niet zo slecht gedaan bij de club. Of wel dan?
Oh, wat goed.
Dus om een beetje het succes naar zichzelf toe te trekken.
Gewoon lekker dat veertje jij gereed steken.
Precies, dat hij die selectie had. Ik hoop alleen niet voor hem dat hij ook Lerin Duarte wilde halen. Want dat staat dan wel weer slecht op zijn... Ja. Met alle respect voor Lerin Duarte. Verder denk ik een leuke Eredivisie carrière gehad. Maar als je 3 wedstrijden daar 1,5 jaar speelt, dat is wel een beetje jammer.
Ik had altijd verwacht dat inderdaad Ajax te hoog gegrepen zou zijn voor Lerin Duarte. Maar dat hij dan daarna, weet je, op een niveau Heracles toch wel zijn stempel zou kunnen drukken. En maar in de eerste periode speelde hij op een middenveld met Overtoom en Kwanza. En was hij zeg maar de creatieveling en Overtoom echt de puur scorende nummer 10. En toen speelde hij wel heel lekker. En het is dan jammer dat hij dan na zo'n slechte ervaring bij Ajax dat niet heeft meer kunnen laten zien.
Nee. Goed, over Heracles gesproken. Mooi bruggetje, want die speelde tegen Utrecht. We zijn nu een beetje aangekomen bij de wedstrijden die niet echt om aan te gluren waren. Maar ja, ja, Heracles, Sinambakis, hij kan het dus wel tegen Emmen van de week. 3 keer scoren. Beetje stoerdoenerij achteraf, maar oké, je hebt de hat-trick gemaakt.
Jij werd even op je plek gezet, hè?
Vooruit, inderdaad. Maar dan is de vraag, can you do it on the cold en snowy day at the Galgenwaard? En het antwoord is nee, al kon heel Heracles het niet. Verliezen met 2-0 bij Utrecht. Expected goal rate had Heracles van 0,08.
Ja.
Nou, zelfs voor mensen die niet heel erg in de data zitten, dat is gewoon bedroevend. Dat betekent dat je denk nog misschien één keer van de midline hebt geschoten. En dat het daarbij is gebleven. Dat was ook het laagste aantal voor een Eredivisie club sinds november 2019. Dus ja, kansloos verloren. Kwam nog eens bij dat Janis Blaswieg. Bij zowel de goal van der Streek als Dalmau. Die zal er geen fijn weekend aan over hebben gehouden.
Slechte redding. En sowieso over Dalmau gesproken. Weet je wel, die had die actie volgens mij met Breukers in het begin van de wedstrijd. Mm-hmm. Het leek erop dat Breukers tegen hem zei van hou je mond. En dat hij zo'n gebaar naar
ja,
maakte.
Dat was inderdaad een soort duwtje inderdaad in de 16 of zo. Hij ging vallen. De scheidsrechter gaf niks. Dat Breukers inderdaad met zijn vingertje aankwam. Dat misschien was dat iets waar ze zich bij Heracles mateloos aan irriteerden. Maar dat ze dachten, ja, hij schiet er 20 in per jaar. Dus
hij is niet goed weggegaan daar.
Maar nee, ik denk niet dat ze hem echt dat hij echt als zijn goede vrienden daar weg zijn gegaan uit Almelo. Dus nou ja, goed, voor Utrecht dan wel weer natuurlijk een fijne opsteken. Want de bus werd nog opgewacht eerder deze week. Hè? Toch weer een busopwachting.
Wel op 1,5 meter?
Ik hoop het. Het heeft in ieder geval... Nee, ik denk niet dat het de reden is dat ze hebben gewonnen. Het zal niet gewerkt hebben. Maar het is wel fijn. In ieder geval weer een beetje rust. En volgende week spelen ze tegen Sparta. En dan kunnen ze weer het linker rijtje. En dan is het denk ik ook voor de René Haken weer iets meer rust van. Dat het, nou ja, staan linker rijtje. En dan kan je een beetje omhoog gaan kijken.
Ja.
In ieder geval richting Heerenveen. Want uiteindelijk zit daar een playoff plek in waarschijnlijk. Ervan uitgaande dat de bekerwinnaar geen grote verrassing wordt.
Ja, maar of je nou die playoffs bereikt of niet, weet je. Het is toch in principe voor Utrecht al best wel een verloren seizoen al.
Ja, maar ik bedoel, die playoffs, als je daar uiteindelijk inkomt en stel ze eindigen het seizoen een beetje goed,
ja,
dan zouden ze toch echt wel van een Twente of van een Groningen, daar kunnen ze dan toch echt wel van winnen.
Tuurlijk, maar dan blijft het nog wel een seizoen waar je van tevoren uitgesproken hebt van willen de top aanvallen en oké, dit is nu zeg maar het resultaat. Bussie wat is opgewacht. Dan is het nog steeds gewoon een moeizaam seizoen geweest en heb je die top totaal niet weten te bestormen. Je hebt er niet eens op kunnen ademen.
Nee.
Nee, wel goed, leuk dat ze de Avers terug.
Zeker, de Avers terug in de Eredivisie. Transfer van Udinese, waar het dus niet helemaal is geworden wat hij ervan wilde. Nee. En, ja, vooral Twente was teleurgesteld. Hè. Die had hem graag terug willen hebben. Ja. Had zichzelf ook zelfs aangeboden, was een beetje de lezing van de technisch directeur van Twente. Maar ja, hij zei Utrecht had waarschijnlijk iets diepere zakken. En dat ze het niet zo netjes vonden. Alleen dat hij zonder wat te zeggen ineens toen daar ging tekenen. Dat hij eerst zichzelf had aangeboden. Want ja, Twente zat natuurlijk een beetje vooruit te kijken. Eboué speelt dan nu, ja, maar die hebben ze gehuurd. En die is waarschijnlijk onbetaalbaar ook voor het huidige Twente.
Dat zal wel, ja.
Dus ja, ze keken een beetje naar Tavis, maar dat mocht hem niet worden. En dan,
goeie, leuke bedrijvige rechtsback is dat. Aanvallend ook sterk.
Dat zeker, ja. Wel jammer voor Mark van der Marel. Toch voor zijn wedstrijden aantal, hè. Dat tikt dan weer iets minder hard aan. Ja, maar FC Utrecht.
Die gaat 100% Mr. FC Utrecht worden.
Dat wel, ja. Dat is van de meer. En die gaat sowieso naar de basiswedstrijdjes komen natuurlijk. Ja,
natuurlijk. Of het nou centraal is, of op rechtsback, of als keeper. Iemand een terugval heeft, dan als keeper, als linksback. Als iemand ooit in die verdediging een terugval heeft, is er altijd MLB van der Marel.
Precies, die komt altijd terug. Wat dan de laatste wedstrijd is die we nog even moeten bespreken, is de grote Zian Fleming revenge game natuurlijk. Tussen PEC Zwolle, waar hij nooit speelde, waar hij weg mocht, kwam hij bij Fortuna terecht. En dit weekend maakt hij voor Fortuna een doelpuntje. Daarna maakt Zeuntjes de 0-2 en was het eigenlijk ook gewoon een kansloze bedoeling weer voor PEC Zwolle. Dat gewoon in alle opzichten de mindere partij was tegen Fortuna. En waardoor uiteindelijk denk ik wel duidelijk werd, hè, wel dat vorige week al met natuurlijk Jesper van Arnhem, scout van Fortuna erover. Ja. Hoe goed het ging, midweeks even een dipje tegen Sparta. Maar nu lieten ze wel even zien dat ze echt geen ploeg zijn die zich zorgen hoeft te maken over degradatie. Dat ze echt wel beter zijn dan de pekjes. Of nee, pekjes, heel minder waardig. Maar ADO's, Willem II, dat soort ploegen momenteel.
Nee, maar het is razend knap wat Fortuna doet. Want die waren op een gegeven moment soms ook 18. Ze waren niet ten dode opgeschreven, maar ze hadden zoveel negativiteit om die club. En hoe daar zeg maar die revenge game op is gekomen, hoe hij zich revancheert, is mooi. En ja, Zian Fleming, elke keer dat ik naar Fleming kijk, denk van ja, jij had je PEC had zoveel aan jou gehad. En des te lekkerder vind ik het dat hij dan in zo'n onderlinge wedstrijd het ook bewijst met gewoon los buiten die goal, gewoon voetballend, gewoon heel sterk, aanspeelbaar. En weet je, ik zou er niet van staan te kijken als Fleming volgend jaar bij AZ speelt. Soort van, ik vind hem een soort van, als je hem vergelijkt met Dani de Wit, vind ik hem misschien een stukje verfijnder. Nou. Wat meer techniek ook.
Nou ja, precies. Maar inderdaad, als nu over een heel seizoen die consistentie inderdaad. Hè, want nu laat hij dat al zien, hè, dat hij het over meerdere wedstrijden laat zien. Als dat erin blijft, dan kan hij op termijn denk ik zeker dat niveau wel aan. Maar dat is inderdaad denk ik het verschil tussen deze twee ploegen. Dat ja, PEC is het verhaal van het jaar gewoon dat breidt lekker rond tot de 16. Er zit best wel wat voetbal in. Alleen uiteindelijk die laatste steekpaas en die afmaken in de 16, die hebben ze dan niet, die killer. En Fortuna heeft dan wel met de Fleming iemand die dat wel in zich heeft. Nou ja, Rienster ook wel, hè, op bepaalde manieren dat hij dat kan doen. Aanvallend. Nou ja, Tom met Polter ook al, hij mist hier dan wel wat kansjes in deze wedstrijd ook, maar die dan toch de voorgaande weken wel weer af en toe wat doelpunten maakte. Gewoon een ervaren Bundesliga-spits die wel af en toe dan die killer kan zijn. Ja, dat is dan het verschil. Zij hebben dat wel en PEC mist dat gewoon allemaal. En die moeten daar toch echt wel naar op zoek gaan. In ieder geval voor volgend jaar. Denk dit jaar zullen ze die wel mee redden. Ook al ja, zakken ze wel weer een beetje naar beneden. Als ik het goed zeg, nu 13e staan ze. Ja.
Het is het bij PEC met vallen en opstaan. Maar ik vond die 0-2, dat vond ik wel echt beschamend. Ja. Van Seuntjes. Want die wint het op een gegeven moment puur op felheid van paal. Zeg maar aan de bij de cornervlag ongeveer. Ja. Die dribbelt naar binnen. En er staan twee gasten van PEC daarachter die hem eigenlijk zouden moeten oppakken. En hij komt al langs die paal en hij snijdt gewoon langs de keeper. En dat is zo slap verdedigd. Dat is echt zo idioot slap verdedigd. Maar weet je, ook met midweeks en met die actie van Zetter die naar voren kon. En dat met die reactie
daar heeft onze grote patron Nieuw Peters al genoeg over gezegd inderdaad. Maar dat was inderdaad ook beschamend. Maar goed, Stegenman daarover gesproken, die gaat natuurlijk weg. Hè. Dat was natuurlijk al bekend. En wat wel opvallend dan nog was dat Gert-Jan Verbeek, tegenwoordig fulltime analist natuurlijk bij ESPN, en dan wel openlijk solliciteerde. Die wel aangaf van, nou, dat leek hem wel een leuk klusje om daar.
Vond je dat openlijk?
Ja, nogal, hè. Hij zei gewoon letterlijk van, dat lijkt me wel mooi, hè, weet je, om daar iets op te bouwen. Dat heb ik in het verleden ook gedaan bij Heracles en bij Heerenveen. Ja, dat vind ik wel ook bij Bogum. Daar vergeleek hij een beetje mee. Daar heb ik ook wel wat opgebouwd. En dat lijkt me hier ook wel uitgelezen mogelijkheid voor. Dus hij solliciteerde wel naar. En hij zal vast ook wel op een lijstje daar staan. Dus ik weet niet, misschien dat er wel wat in zit voor PEC. Het is alleen, ja, dat gaf je natuurlijk vooraf aan. Is Verbeek nog een trainer dat in deze tijd dat kan werken? Ja, dat vind ik zo moeilijk te zeggen.
Met zijn houthakkersmentaliteit, dus een 9-5 mentaliteit. En weet je,
Dick Advocaat werkt ook nog steeds. Die is ook al over de 70. Ja,
maar Dickie heeft, ja, natuurlijk. Maar Dick Advocaat heeft wel een soort van wat een meer natuurlijke warmte. En ik heb het wel het gevoel dat Dick Advocaat meer naar de spelers toe trekt. Dat hij meer met spelers kan levelen. En dat Verbeek, zeg maar, een soort van een soort van, ja, hoe zeg je dat? Een soort van een arbeidersmentaliteit heeft, waar gewoon jonge voetballers ook niet per se mee leven. Ja. En dat levelt dan niet naar elkaar toe. Dus ik twijfel eraan of hij dat nog kan als hoofdtrainer.
Ja. Nou goed, we gaan het zien wat ze uiteindelijk voor keuze daar gaan maken. En het laatste stukje transfernieuws nog, en dat heeft dan betrekking op Fortuna. Vorige week was het wel min of meer eigenlijk bekend, maar het werd uiteindelijk toen laten bevestigen. Michael Tirpan, 27 jaar, een Belg, veel clubs in België gehad. De rechtsback die kwam over van Kasimpasa op huurbasis. En ze zagen het zelf als een buitenkantje. Het heeft er ook alles mee te maken dat Tirpan, zijn vrouw, die heeft de spierziekte MS. Ja. Natuurlijk het vervelend is, maar daarom wil hij dichter bij huis spelen. En zodoende kwam het dus bij Fortuna uit, dat een van de clubs was die hem graag wilde hebben. En nou ja, voor de rechtsbackpositie hadden ze nu alleen echt Rota eigenlijk. Af en toe Anga vanuit, ja, ik moet zeggen, het is natuurlijk een best wel vervelend verhaal voor Tirpan. Dus ik wil het eigenlijk niet bijhalen, maar dat, ja, Rota allemaal de enige rechtsback. Natuurlijk mijn geliefde Lazarus Rota. Maar ja, in ieder geval wel goed dat ze nu tweede rechtsback met veel ervaring erbij hebben, die voor nu die plek dan lijkt te krijgen. Dus ja, als Fortuna er beter wordt, dan is het alleen maar mooi voor alle Fortunezen. En dat gezegd hebbende, de grote speler heet Kolen. En ik geef mijn grote speler van deze week aan Zakaria Abouklal. Want hij valt in. Hij is niet altijd zeker van zijn plekje. Het is natuurlijk lastig bij AZ met die voorhoede waar nogal wat kwaliteit rondloopt. En nu was het met Koopmansson, Carlson en Boadu. Hij valt uiteindelijk in omdat de Scandinaviërs het niet doen. En ja, hij prikt er twee in en klopt weer nadrukkelijk aan de deur voor een basisplaats. Dus benieuwd of hij die daarmee krijgt. Want in deze wedstrijd heeft hij het hakje van AZ in ieder geval weer eventjes gered.
Maar wie zou die uit de basis moeten spelen?
Ja, kijk, ik ben zelf niet zo'n fan van Koopmansson. Dan zou ik denken, ja, hij is twee benen, geloof ik, hè? Abouklal. Ja.
Maar als je met de voorhoede Stenks, Boadu en Carlson speelt, standaard?
Ja, dan vind ik het wel lastig, hoor. Want ik ben wel erg gecharmeerd, ook vooral van Carlson, ja, zeg maar. Die zou ik niet eruit willen halen. Maar ja, aan de andere kant, het is dan denk ik ook een beetje met dat soort aanvallen. Dat zie je wel met Carlson, hè, die nu dan de laatste tijd, dan is de productie even wat lager. Ja, dat je af en toe dan gewoon weer even degene in moet brengen die even, ja, die even de vorm gewoon heeft. Een beetje wat
een hete adem in de nek.
Nou ja, precies. Maar dat is ook vooral, dat zie je weer bijvoorbeeld in andere sporten, waar ik zelf groot fan van ben, zoals de NBA, het basketbal bijvoorbeeld, hè, waar ze dan echt soms gewoon spelers aan het inzetten die gewoon even hot zijn, zoals ze dat zeggen. Die hebben even dan een bepaalde shooting stroke gevonden. Die schieten de een en andere bal er ineens erin. Ja, een week later kan het voorbij zijn. Ja, dan breng je die andere jongen er weer erin, die misschien wat beter is, maar even de vorm niet heeft. Ja, zo zie ik het hier ook. Misschien moet je Abouklal weer even de kans geven. En als het daar dan weer even opdroogt, ja, dan kan je weer een andere smaak erin zetten.
Lekker roleren. Ja. Mijn grote speler gaat naar Daley Blind. Het was echt een, wat we zeiden, een hele matige klassieker. Maar het was zeker een Ajax-zijde wel Blind die voetballend gezien het verschil maakte. Waar hij eerder tegen Twente, eerder in de week vond ik hem echt een stuk matiger. Mm-hmm. Zeker verdedigend. Maar ik weet niet wat het is, maar ik heb het gevoel ook dat omdat nu Timber naast me staat. En Timber heeft natuurlijk wat meer snelheid. Die kan wat makkelijker grote afstanden overbruggen. Wat Blind ook zoiets heeft van, oké, dan kan ik wel een paar meter meer naar voren staan om beter voetballen. Omdat er iemand in mijn rug staat die dat kan compenseren. En als je met Schuurs en Blind hebt, heb je gewoon een heel traag centrum. Dus keep on going, Daley.
Kijk, ik had al zo vermoeden dat je hem gewoon naar Ajax ziet ging, ging geven dat je het niet, ja? Niet kon laten.
Op basis van wat?
Ja, gewoon. Omdat je dat shirt aan hebt, hè?
Oh ja.
Was nog niet opgevallen, hè? Dan door naar de hete kolen. Dan pak ik zo even nog de suggesties van onze luisteraars en kijkers erbij. Hete kolen geef ik aan Janis Blaswieg. Gewoon omdat die, ja, ik vond het een beetje lastig, maar dat is toch de enige speler waar ik kan zeggen van ja, die heeft echt wel fouten gemaakt. Helaas voor hem, die zijn ploeg punten hebben gekost. Kijk, zijn aanval deed het ook niet echt, hè, want ik bedoel, we hadden het net over Heracles. Al hadden die de hele week doorgevoetbald, hadden ze niet gescoord. Dus ja, oké, okay, maar ze hadden niet gescoord. Maar dan helpt het nog niet dat je keeper ook blunders maken. Dat je tenminste nog een 0-0 eruit kunt slepen tegen Utrecht. Had ook net zo makkelijk scoort. Nee. Maar nee, zijn twee fouten van een keeper die ik anders te was. Een van de meer betrouwbare keepers in de Eredivisie. Ja, hielp zijn ploeg bepaald niet. Dus hete kolen deze week voor Janis Blaswieg.
Nou, blij dat jij een keertje over een keepersfout begint. Ik ga lekker naar de mensen die voor de keeper stonden. Ja, Clemente Paal, die goal van Seuntjes tegen Pek. Ja, dat is zo niet hoe verdedigen hoort. Zo verdedig je niet. En ja, ik heb echt zelden in tijden echt niet zo'n slecht verdedigde goal gezien. Dus Clemente Paal, kijk, ben je opletten, boys.
Nou ja, het is in ieder geval wel. Je wil hem niet, dus niet een heel packs vallen geven. Want ik zie dit te kijken bij onze comments. Jorin, ja, onze grote Vitesse-naar, die geeft hem bijvoorbeeld wel een heel peksvolle meteen. En ook sowieso vindt hij die hele Nijers versus Schmidt fitty, vindt hij dat wel de hete kolen verdient.
Voor Nijers of voor Schmid?
Allebei blijkbaar. Hij zegt Nijers versus Schmid. Dat hij dat gewoon een, van beide kanten gewoon armoedig vindt. Hij geeft er verder geen toelichting bij. Dus dan zou je dan even zelf aan hem moeten vragen. Ik zie iemand die hem zelfs Haller als hete kolen. De begintactiek van Advocaat met Feyenoord. Ja, dat snap ik wel inderdaad. Hè. Dat achterin hangen hielp niet echt, zegt Stefan Rietjens. Erik ten Hag wordt hier genoemd een paar keer. Even kijken. Tadic en Klaassen, daar valt me dan wel weer op. Dat, weet je, Ajax wint met 1-0. Staan bovenaan. En wat zie ik hier bij onze comments? Heel veel mensen die gewoon over de Tadic, over ten Hag, over Promes, Klaassen, de meeste hete kolen worden gegeven aan Ajaxide. Ze hebben gewonnen. En ze staan eerst. Dat vind ik echt, ja.
En verwijten vind ik wat van, maar... Nee, maar dat zijn Ajaxide just. Die zijn altijd hyperkritisch en heel veel eisend.
Ja, nou ja, blijkbaar inderdaad. Nou, ook nog wel heel Heerenveen wordt erbij gehaald en Adrie Koster. Dus die krijgen ook nog de hete kolen. En dan gaan we nog om een positieve noot eindigen wat grootspelers. Fortuna Sittard noemt Jorin dan ook. Dat vind ik wel terecht. Marcos Senesi wordt genoemd. Hier noemt dan iemand ook alweer ten Hag. Ik weet niet of Ruben Dragstra of hij familie is van Erik ten Hag. Of dat hij, goed bevriend met hem is. Want daaronder vraagt wel meteen weer iemand, hoe is ten Hag groot speler? Wisselde heel slecht. Hij heeft er nog steeds geen verklaring voor gegeven, Ruben Dragstra. Dus,
Ruben, we gaan je DM'en. Willen, nou ja, willen geef je mening weten.
Maar weet je, we staan open voor verschillende meningen. Dus
slijt erin.
Geef het vooral door. FC Utrecht wordt hier ook gezegd door Stefan. Eindelijk is goed laten zien dat ze echt wel beter kunnen dan wat ze nu doen. Top 3 aanvallen, zegt hij erbij. Dat vind ik dan ook wel weer heel erg overdreven. Dan moet je toch even de stand erbij halen.
Kinderhandje zo snel gevuld.
Ja, Fleming wordt hier genoemd door Roel. Wat ook terecht is met Abouglal en Vitesse. Ja. Abouglal wordt inderdaad erbij gehaald door Mike. Die overigens ook een hete kolen geeft aan de viruswappies. Ook prima. Weet je, het hoeft niet alleen maar over Eredivisie te gaan hier. Sian Fleming wordt hier weer genoemd door Paul. Ook inderdaad Timber wordt er toch ook wel bijgehaald hier. Ja. Senesi, Fortuna, Malen, Abouglal en Sjors Ulte worden erbij gehaald. Ook nog iemand die zegt hier Richard Lee Bazour. Maar de vraag me alleen nog of hij die wedstrijd tegen Emmen wel heeft gezien. Want ik wil Bazour best wel een grote speler geven hoe hij dit seizoen speelt, zeg maar. In zijn algemeenheid met Vitesse. Maar tegen Emmen was hij na die 2-0 even. Toen vond hij het wel prima. Toen dacht hij van nou, kun je gewoon naar huis gaan schriftelijk afdoen. Zij genoeg. Maar goed, dat was hem. Speelronde 17. Ja, dit keer geen midweekse speelronde. Wel bekervoetbal. Kijk je daar dan een beetje naar uit? Want natuurlijk voor je Ajax, hè? AZ uit.
Als een boer met kiespijn. AZ uit is voor Ajax altijd een hele vervelende pot. En wat ik zeg, ik vind AZ in topwedstrijden zijn ze zo overtuigd. En volgens mij hebben ze nu tegen PSV voor het eerst in de geschiedenis 6 keer topwedstrijd gewonnen. Mm-hmm. Dus de emo Ajax iets verwacht. In mij verwacht gewoon een roemloze bekeruitschakeling.
Maar vind je dan ook echt, zeg maar, wat die beker, dat vind je wel echt ook belangrijk dan, zeg maar? Dat je echt denkt van, dat zou je echt wel pijn doen als je van AZ verliest? Of denk je dan van, dat is misschien alleen maar mooi, hè? Dat PSV, Feyenoord, AZ allemaal doorgaan. En dan kunnen wij lekker in die competitie in Europa.
Nee, dat totaal niet. Nee, ik vind dat je zo lang mogelijk in moet blijven zitten. Nee, kijk, die beker aan zich interesseert me relatief minder. Maar ik vind gewoon, als je uitspreekt dat je de grootste en de meest succesvolle club van Nederland bent, dan moet je voor alle prijzen gaan. Daar hoort de beker ook gewoon bij.
Kijk, is getekend, Armin.
En Atabaki, ik vind naar de Kuip gaan gewoon best wel leuk. Ik vind de Kuip best wel een leuk.
Behalve als Paxvolle tegenstander is. Dan,
heb ik ook bijgezeten.
Dat is ook een memorabel duel. Maar nee, dat is dus allemaal midweeks inderdaad. Feyenoord tegen Heracles ook onder andere. PSV uit tegen Volendam. Voor de fijnproef bijvoorbeeld ook MVV Excelsior. Maar dat is allemaal voor van de week. Daar kunnen ze in de daily je lekker over op de hoogte gaan houden. En wij zijn er volgende week dan weer. Hè. Dan hebben we ook weer een paar mooie potjes.
Ja, Feyenoord AZ.
Precies. Zin dus dan weer primetime. Voorspelling? 5 gaan we ervoor zitten. Feyenoord AZ. Poeh. 1-1.
Wilde ik ook zeggen. Ja. Dan zeg ik 1-2.
Nou, kijk. Dan mag FC Betting daar verder mee aan de haal gaan. Maar we gaan het volgende week dus allemaal weer beleven. We zijn nu over de helft. 17 speelrondes hebben we gehad. Waardoor we nu wel echt met enige zekerheid kunnen zeggen welke ploeg om de titel gaan spelen. Wie er voor Europees voetbal, of wie ervan mogen dromen voor Europees voetbal, beter gezegd. En wie zich natuurlijk echt heel erg veel zorgen moeten gaan maken over lijstbuit in de Eredivisie. Midweek zijn er dus, zoals ik zei, wat beker er wel zwaar van kunnen gaan genieten. En daar ga je door de week in de daily over op de hoogte worden gehouden. En wij zijn er volgende week dan weer na Feyenoord AZ met het Poort op Schoot. Tot dan.